Dames en heren, goedenavond. De deur mag nog even open blijven. Voordat wij beginnen aan de raadsvergadering, mevrouw Hofstra. Voordat wij beginnen aan de raadsvergadering, wil ik graag uw aandacht voor een zeer waardevolle organisatie die niet alleen hier in de gemeente, maar in de landen al 100 jaar bestaat. En daar willen ze graag in de richting van de gemeenteraad blijk van geven.
We zijn hier vanavond gekomen met zoveel om u een taart aan te bieden, omdat Scouting Nederland 100 jaar bestaat dit jaar. De taart wordt u aangeboden door 3 scoutingverenigingen uit de gemeente Tinalo. Dat zijn de Trekvogels uit Paterswolde, Scouting Fries uit Fries en Reentjes Zuidlaren uit Zuidlaren. En wij zijn beide van Scouting Zuidlaren. Naast het aanbieden van de taart hebben we alle 3 de groepen nog meer feestelijke activiteiten dit jaar. Zo gaat Scouting Fries een open dag houden voor alle jeugd uit Fries. Scouting Eelde die viert naast het 100-jarig jubileum ook hun eigen 75-jarig bestaan. En wij als Scouting Zuidlaren gaan de Reentjes Challenge aan dit jaar. En dat houdt in dat we voor 100 mensen uit de gemeente Tinalo iets leuks willen doen. En Scouting is een maatschappelijke organisatie en dat willen we op deze manier ook laten zien. Tegelijkertijd willen we ook andere organisaties uit de gemeente meer maatschappelijk bewust maken. En we hopen ook dat de gemeenteraad daarin mee wil gaan. We hebben een brief meegenomen en we willen u graag uitdagen om ook de Reentjes Challenge daaraan mee te doen. In de brief staat precies wat van u verwacht wordt. En we hopen dan ook, zodra de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad bekend is, dat we een reactie kunnen verwachten dat u die uitdaging met ons aandurft. En de taart?
Ja,
inderdaad. Zullen we even laten zien?
Ja. Ja.
Zouden jullie wel even voor de vlag willen gaan staan? Kan dat even?
Ja.
Goed, ik wil u namens de gemeenteraad heel hartelijk dank zeggen voor dit hele mooie gebaar. Ik neem aan, gezien de lengte van de vergadering die wij voor ons hebben, dat deze versnapering op zijn plaats is. Velen zullen hem kunnen gebruiken. De brief die u net overhandigd heeft, die zal ik via de griffier doorgeleiden naar de raadsleden. En ik neem aan dat de uitnodiging die daarin staat ook geldt voor raadsleden die na 3 maart niet meer terugkomen. Zij mogen zich vrijwillig aanmelden om alsnog aan deze challenge mee te doen. Jan-Luc Geinstal staat genoteerd. Nogmaals, 100 jaar en 100-jarige trakteert. Nogmaals daarvoor heel hartelijk dank. Ik vind zelf, maar dat is mijn persoonlijke mening, Scouting een hele waardevolle organisatie. Al sinds 100 jaar een organisatie die veel doet voor kinderen. Veel doet voor de opvoeding van kinderen en veel doet voor het aanleren van vaardigheden. En daar kan ik zelf vanuit het verleden, toen ik 8 tot 12 jaar was, over meepraten. Want ik was een jonge welp met zo'n mooi groen petje op, die ook nog allerlei vaardigheden leerde. Met het boek op het hoofd lopen en dat soort van aangelegenheden, daar kreeg je dan weer een mooi insigne voor. Ze zeggen wel eens, zwemmen verleer je niet, maar volgens mij verleer je dat wel. Nogmaals, het is... Ik moest trouwens nog daarbij denken aan de vele kampen die ik heb meegemaakt en de keren dat ik in het stro moest overnachten. Wat ik niet plezierig vond, maar dat even terzijde. Ik wil u namens de voltallige gemeenteraad en ook het bezoek wat wij vanavond hebben heel hartelijk dank zeggen voor het feit dat u hier vanavond was en voor het gebaar wat u gemaakt heeft. Bedankt. Als iemand daar de deur even zou willen dichtdoen. Goed, dan nu met enige vertraging, maar wel een plezierige vertraging, open ik de vergadering van de Raad van de Gemeente Niedalo. Allen hartelijk welkom, raadsleden, steunfractieleden, collegeleden, pers, ambtelijke ondersteuning, belangstellenden op de publieke tribune. Deze laatste vergadering van deze raadsperiode is ook een vergadering met nodig impact. Ik heb horen fluisteren dat het laat zal worden. Ik hoop dat het anders zal zijn. En daarbij zou ik willen zeggen, de charme wordt gevormd door zijn eenvoud. Dus laten we proberen het eenvoudig te houden. Voor een aantal raadsleden een gedenkwaardige vergadering. Nogmaals, het is de laatste vergadering. En een aantal raadsleden, potentiële raadsleden, draaien warm op de tribune en zien hoe het zich allemaal hier afspeelt. We hebben een bericht van verhindering van mevrouw Van den Berg van D66. Haar val en de schijnbare hersenschudding lijkt toch ernstiger dan dat het in eerste instantie liet aanzien. Er schijnt nu op dit moment sprake te zijn van een hersenkneuzing. En zij heeft daar bijzonder veel last van. Ik neem aan dat zij toch probeert om via internet deze raadsvergadering te volgen. Haar vanuit hier, vanuit ons allen, heel veel sterkte te wensen. En we hopen dat zij op 9 maart bij het afscheid, waar zij zelf als afscheidnemende aanwezig zal zijn, dat zij daar wel kan zijn. Nogmaals, mevrouw Van den Berg, heel veel sterkte. Tot slot zou ik nog een oproep aan u willen doen. Aanstaande donderdag om 14:15... is er een presentatie, een perspresentatie, maar daar bent u als raadsleden ook heel hartelijk voor uitgenodigd, over Tinalo als millenniumgemeente. Daar zal de stichting die dat behartigt een presentatie geven. Ik zal daar zelf ook aanwezig zijn om een verhaal te vertellen over mijn reis naar Timor. En dat zal plaatsvinden bij een van onze raadsleden, de heer Jan-Luc Stel, die zijn ruimte beschikbaar stelt om ook een speciaal aspect van het millenniumgemeente daar naar voren te brengen. Wat dat is, dat laat ik nog eventjes in het ongewisse, maar dat zal daar duidelijk van worden. Ik roep u op, daar waar dat mogelijk is, om zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Tot zover de opening. Gaan wij over tot de vaststelling van de agenda, agenda punt 2. U heeft ontvangen een agenda. Die agenda is gewijzigd doordat er is toegevoegd agenda punt 18a, verlaging van de tarieven OZB. En bij een aantal stukken is toegevoegd de bekende T. Dat wil zeggen dat zijn stukken die toch vanavond noodzakelijk afgehandeld moeten worden. Wie wil met betrekking tot de agenda nog een opmerking maken? Niemand, u kunt alle instemmen met deze agenda. Dan gaan we die als volgt afhandelen. Agenda punt 3. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 februari jongstleden en de daarbij behorende actielijst. Iemand daarover het woord? Niemand? Kunnen we als volgt vaststellen. Al dus besloten. Gaan wij over naar agenda punt 4. Het vragenrecht voor u als raadslid. Er hebben zich 2 vragenstellers aangemeld. Ik geef allereerst het woord aan de heer Pieters van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over de MFA, of over de mogelijke plaats van de MFA in Vries, is door het college bij monden van wethouder Kosmeijer de toezegging gedaan dat voor de verkiezing duidelijkheid zou zijn omtrent de verkeersafwikkeling met betrekking tot de nieuwe locatie voor de MFA. Dit is onze laatste raadsvergadering, dus de laatste kans voor ons om daarnaar te vragen. Is er bij het college iets bekend wanneer dit gebeurt en hoe of dit gaat gebeuren?
Door de heer Kosmeijer.
Ja, voorzitter, even een correctie van, we hebben toegezegd dat wij zullen kijken naar de zoeklocatie. De zoeklocatie die in het globaal ontwikkelkader stond aangegeven, behelsde niet ook de sportcomplex. En het college heeft vanochtend het besluit genomen om dat zoekgebied uit te breiden, inclusief het sportcomplex, en daar dus ook het onderzoek verder op te richten. En dat is dus in feite een verruiming van het globaal ontwikkelkader, zoals dat tot dusver door het college is vastgesteld.
En ik neem aan dat dit op een duidelijke manier gecommuniceerd gaat van de mensen die hier aanwezig zijn en de anderen.
U krijgt dit vers van de pers vanochtend net besloten en dat wordt ook gecommuniceerd naar buiten toe, absoluut.
Tot zover, meneer Pieters. Ja. Geef ik het woord aan de heer Kloos Leefbaar-Tinalo.
Ja, voorzitter. Ik was heel kort. Ik heb een briefing gedaan naar aanleiding van de problemen ten aanzien van trottoirbanden en verdwenen inritten te Eelde. Er zijn nogal wat mails heen en weer gevlogen. Dus op een gegeven moment ook een aangifte gedaan. Op dat moment kwam het er eigenlijk op neer dat de aangifte niet zou zijn worden aangenomen. Nou, dat lijkt ons ook een beetje raar. Er is nog een hele commotie op geweest. We hebben een brief erop gezet. Naar aanleiding van die brief is door u een actie gemaakt. Tenminste, zoals ik de tijdspad neem. En heeft u daarin op een gegeven moment een persbericht uitgezet. In de persbericht, als ik dat dan dus een beetje formuleer, dan komt het eigenlijk op neer dat eigenlijk die mensen in Eelde in principe de zaak eigenlijk een beetje, ja, ik wil niet zeggen dat ze jokken, maar dat ze eigenlijk de boel een beetje zitten op te ruien, laat ik het dan maar zo zeggen. Nou, dat vond ik ten aanzien van het college toch maar goed, dat u hier in het openbaar dan daar afstand van kan nemen en uiteindelijk dan de vragen kan beantwoorden die ik u heb gesteld. Het waren onder andere weer hoe het de gemeente überhaupt bekend was dat de betrokkenen voornemens waren aangifte te doen tegen de gemeente dan wel van een en van haar wethouders. En of de gemeente zich tot de politie heeft gewend en wat daarbij aan de politie is medegedeeld. En of de gemeente hierbij erop aangedrongen heeft dat de geplande aangifte niet zou worden opgenomen en wat hiervan de reden is geweest. En of het college van mening is hiermee correct te hebben gehandeld. Tot zover, voorzitter.
U heeft daar gisteren een kort, bondig, nog duidelijk verhaal op gekregen. Dat was niet naar aanleiding van uw brief. Dat leidde al een eigen leven. En dat had te maken met het feit dat wij, de gemeente, het college, als volgt geïnformeerd waren over deze aangifte. De heer Assies is zaterdagmiddag geïnformeerd. Ik ben zondagmiddag aanwezig zijnde op Jumping Zuid-Laren gebeld door de politie dat ik daar een reactie op zou kunnen verwachten van mogelijk de pers. Ik heb daar zondagavond contact met de politie over gehad en dat contact heeft zich uitgebreid tot maandagochtend. En dat heeft geleid tot de verklaring die naar buiten is gekomen. Dat wat betreft wanneer werd het bekend. Hebben wij ons tot de politie gewend? Wij hebben ons in deze niet tot de politie gewend. Laat helder zijn dat wij met regelmaat wel contact hebben met de politie en dat in dit traject er nog iets anders speelde. Betrokkenen, aanwonenden, hebben het verzoek ingediend om een vergunning te verkrijgen voor een demonstratie. Daar hebben wij zijn we bezig met een antwoord. En om dat antwoord te verkrijgen en goed te onderbouwen, hebben wij contact gezocht met de politie, één op één, een ambtenaar met de politie, om te weten wat het standpunt van de politie in deze is. Daar is dus contact over geweest. Er is dus van de zijde van het college, er is van de zijde van de gemeente geen druk uitgeoefend, geen invloed uitgeoefend in de richting van de politie om te komen tot een frustratie van het doen van een aangifte.
Ja, Kloos, zonder verder in discussie te gaan, voorzitter, wel een aanvullende vraag. U geeft aan van dat er een aanvraag gedaan voor een of andere bijeenkomst of activiteit daar op 3 maart. Klopt het dat het APV ook aangeeft dat het binnen 48 uur zo'n verzoek moet worden afgegeven?
Het is op dit moment zo dat wij een antwoord hebben voorbereid in overleg met betrokkenen. Ze hadden gevraagd om voor 17 februari een antwoord te krijgen. Dat krijgen zij niet op 17 februari, dat krijgen zij op 18 februari. U krijgt daarvan een afschrift. Zonder vooruit te lopen op de inhoud van die brief, kan ik dus gewoon melden dat volgens de APV een vergunningaanvraag niet nodig is, dat een melding volstaat en dat het aan de gemeente is om die melding te beoordelen en daar waar dat nodig is, noodzakelijk is, aan die melding consequenties te verbinden over wat wel en wat niet uitvoerbaar is. Maar daar komt dus een brief over in de richting van de aanvragers. Tot zover gaan wij over naar agenda punt 5, dat is het spreekrecht. En dat spreekrecht dat behelst 2 agendapunten. Dat is agendapunt 7. En dat behelst het vaststellen bestemmingsplan recreatieterreinen. Daar zijn 2 insprekers. En agendapunt 8, het vaststellen bestemmingsplan Zuidoevers Broekveld. Daar is 1 inspreekster. Daarnaast heeft u digitaal bij agendapunt 7 nog een reactie gekregen van de heer of mevrouw Klaassen. Dat ben ik even kwijt. De heer Klaassen, en bij agendapunt 9 van mevrouw Politiek, die is niet aanwezig. U wordt wel verzocht bij de beraadslagingen deze digitale inbreng mee te nemen. Goed, dat betekent dus dat wij 3 insprekers hebben, dat de agendavolgorde gehandhaafd kan blijven, dat wij gewoon beginnen met agendapunt 7. Gezien de tijd die wij vanavond hebben, is door de griffier ook naar insprekers aangegeven dat wij de spreektijd graag wat zouden willen beperken. Ik verzoek de insprekers zich te beperken tot 3 minuten en de hoofdlijnen uit hun betoog weer te geven, omdat het ook al digitaal is doorgegeven. Ik geef allereerst het woord aan de heer Carbo.
Voorzitter, ik zie net dat het gebak binnenkomt. Dus ik zou zo zeggen, geniet er lekker van. Wie ben ik? Nou, misschien even goed om even voor te stellen. Ik ben Frans Carbo. Ik ben mede-eigenaar van een kampeerterreintje. Dat grenst aan het gebied van Mooizeegse, van de kampeervereniging. En aan de andere kant van een gebied met bosbewoners, noem ik het. Het zijn allemaal mensen die daar recreatiewoningen hebben. Maar dat zijn eigenlijk geen recreatiewoningen meer. En waarom sta ik hier? Ik sta hier omdat ik 2,5 jaar geleden een brief kreeg over actualisatie van een bestemmingsplan. 2,5 jaar geleden, toen heb ik een keer gebeld naar de gemeente. Ik zeg, wat willen jullie er eigenlijk mee? We hebben een gesprek gehad met een van de ambtenaren. En die ambtenaar zei toen tegen ons, nou wat wij willen is een actualisering, wat moet van de wet. En we willen eigenlijk dat het een beetje, dat er minder regels komen. Nou, daar heb ik kennis van genomen en vervolgens is dat proces in gang gezet. En we hebben nog eens een keertje, op een gegeven moment was het voorontwerpen, het bestemmingsplan was er. En daar stonden een aantal dingen in. Stond onder andere in dat er in ons gebied een trekkerschut zou kunnen komen. Nou, daar was ik heel blij mee, dus ik heb niet ingesproken toen. En ik heb ook geen reactie gegeven. Ik dacht, nou, dat is ongeveer ook wat die mevrouw toen die tijd tegen ons gezegd had. Daarna het volgende stuk bestemmingsplan was het allemaal geschrapt. En waar we nou tegenaan lopen is dat de regels steeds verder worden aangescherpt, zodat het bijna onmogelijk wordt om een campingje daar te gaan handhaven. Er ligt een bestemming op, en die bestemming dat is een stuk natuur, maar de bestemming is ook recreatie, en die bestemming is ook kampeerrecreatie. En het is, geeft natuurlijk geen pas in mijn ogen, als je een kampeerrecreatie ergens zet, dat je de regels zodanig maakt dat het kamperen in feite onmogelijk wordt. Wij mogen daar niets neerzetten, we moeten elk seizoen alles weer weghalen, dat is bijna niet te doen. Eén ding in de reactie van de gemeente op onze inspraakreactie. Die ergert mij, die ergernis wil ik hier wel kwijt. De gemeente stelt van ja, wij konden dat niet doen, want ik vraag op een gegeven moment op een soort opslagruimte. Want camping Vindelemaar, dat is de naam van onze camping, dat was een onderdeel in de tijd van het huidige bestemmingsplan van de vereniging Mooizeegse. Nou, ik weet echt niet hoe ze daarbij komen. En ik vind ook wel een verdraaiing van de feiten. En daar heb ik heel veel moeite mee. Dat heb ik ook wel digitaal laten weten. Wij zijn een zelfstandig gebied geweest. We zijn nooit onderdeel geweest van de camping Mooizeegse. En konden ook nooit gebruik maken van hun voorzieningen. Goed, nog even over die trekkershut. Dat vind ik toch wel belangrijk. Want volgens ons past het namelijk heel goed in de kwaliteit van het gebied waar we het met elkaar over hebben. Het was een Natura 2000 gebied. Dat is niet meer zo. Het is een Natura 2000 gebied. Die status is er vanaf gehaald. En dat was eigenlijk altijd de reden waarom de gemeente zei, dus daar kan je geen dingen laten staan. Nou, dat is volgens mij niet meer zo. We hadden om een trekkershut gevraagd. Bij de vorige keer zei de wethouder hier, ik heb zelf op het internet gezien, ja, dat kan niet. Dat was op vraag van GroenLinks geloof ik, dat kan niet. Want de provincie, die heeft er bezwaar tegen. Nou, ik heb toen al die bezwaren even goed doorgenomen. Nergens stond dat de provincie daar bezwaar tegen had. Dus het zijn voortdurend wisselende argumenten waar wij tegenaan lopen om zeg maar iets te maken van het campingje. En laat ik u eventjes wel vertellen, wij waarderen de kwaliteit van het gebied. Het is een natuurgebied en dat respecteren wij. En zo gaan we er ook mee om. Goed, ik wijk helemaal van mijn verhaal af, maar dat kwam een beetje door de voorzitter. Die zei dat allemaal digitaal was rondgegaan. Nog één ding. Ik vind dat de reactie van de gemeente op onze reactie, op onze inspraakreactie, maar ook op vorige inspraakreactie, en ik heb het ook gezien bij de anderen, nogal een formalistisch is. Met name als we praten over de tenthuisjes en met name de kampeervereniging Mooizeegse heeft een inspraakreactie op en daar kunnen we ons wel in vinden. Ons standpunt zou zijn, laat die dingen daar staan. De gemeente zegt, nee, dat kan niet, want dat leidt tot de verstenning van het gebied en dan moet je allerlei andere voorzieningen hebben. Die tenthuisjes staan er sowieso al bijna 8 maanden in het jaar. Dus ik weet niet precies welke andere voorzieningen zij daarvoor zouden moeten hebben. De gemeente zegt, ja, het kan niet omdat de fauna- en florawet, ja, die beoogt, want die beoogt dat niet. En er zou een soort opzet moeten zijn voor het storen van natuur en dat gebeurt niet, dus die dingen die moeten weg. Nou, ik vind het een formalistische manier van redeneren. Ik denk, als je kijkt naar het gebied zelf, naar het terrein zelf, en je zou proberen een afspraak te maken, in samenspraak met het gebruik van het gebied, om te zeggen, luister, hoe kunnen wij dat gebied nou met elkaar inrichten? Hoe kunnen wij de natuurwaarden daar nou met elkaar handhaven? En hoe kunnen wij de recreatiedruk minder maken? Dan denk ik dat er best een hele goede afspraak over dat gebied valt te maken. En dat aan alle betrokkenen tegemoet komen, en met name aan de wens om het een natuurgebied te laten zijn. Want elke voorjaar worden wij ermee geconfronteerd. Een hoop geklop en gezaag in het gebied is wat het hele broedseizoen verstoort. En in het najaar begint weer hetzelfde.
Meneer Kabo, zou ik willen afronden?
Ja, ik wil wel afronden, voorzitter. En nog even één ding wou ik wel kwijt. De gemeente is 2,5 jaar bezig met dit bestemmingsplan. Een half jaar geleden heb ik mijn inspraakreactie ingediend. Vorige week kreeg ik een brief met het verzoek of ik een reactie wilde geven. Binnen een week moest ik een reactie geven. En dat vind ik toch nog wel kort. Als ik zie dat de gemeente zelf maandenlang de tijd heeft om een aantal dingen te regelen. Goed, ik dank u voor de aandacht.
Ja. Is er vanuit de raad nog behoefte aan een aanvullende vraag? Mevrouw Terwal.
Ja, voorzitter. U zegt dat u in het verleden gebruik hebt gemaakt van de opslagruimte van Mooizeegse.
Nee, heb ik niet.
En nu ook nog? Of?
Nee, laat het even helder zijn. We hebben er nooit gebruik van gemaakt. We zijn ook geen onderdeel van Mooizeegse. We zijn het ook niet geweest. Ik heb in de digitale reactie vergunningen meegestuurd vanaf 1972. Het is altijd een zelfstandig terrein geweest. Alleen het argument van de gemeente is, omdat het een onderdeel van Mooizeegse is, kan het dus niet zo zijn dat er een opslagcapaciteit komt. En dat was ons verzoek namelijk. Kijk, alle verzoeken zijn categorisch afgewezen onder steeds wisselende gronden. En dat is waar ik een groot bezwaar tegen heb.
Verder nog aanvullende vragen?
Ja, ik heb nog even. Waar hebt u nu uw opslagruimte?
Die heb ik niet.
En waar wilt u die realiseren?
Ja, mijn verzoek was om een kleine opslagruimte op het terrein zelf. En eerlijk gezegd was mijn verzoek een gecombineerde. Ik heb gevraagd, zou ik daar een trekschut mogen realiseren? Dan kan ik die gelijk gebruiken als opslagruimte in de winter. Je hebt natuurlijk al een aantal spullen nodig om de trein te beheren en om de trein te gaan zitten onderhouden. En dan kan je ook nog voor andere gasten een aantal spullen opslaan. Dat was mijn verzoek geweest, dat je dus de zaak zou kunnen combineren.
Heer Stel, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Je hebt mevrouw nog even duidelijk antwoord op de volgende vraag. U gaf aan in uw bijdrage wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp. Ja, ik ben hier. Sorry. Wijziging ten opzichte van het voorontwerp. Ik zie in de beantwoording dat dat niet het geval is. Hoe zou u dat nader willen verklaren, hoe u dat ziet?
Welke wijziging? Kijk, in het allereerste voorontwerp stond bijvoorbeeld dat een trekschut tot de mogelijkheid zou behoren. Maar dan zou het de bevoegdheid van het college zijn om daar vergunning voor te geven. Dat is eruit gehaald. En dat is een wijziging. Dat zie je bij de kampeervereniging ook. Zijn er aparte blokjes waar je wc's op zou kunnen zetten. Nou, ik begrijp nou opeens dat uit de reactie van de gemeente dat opeens geïntegreerd zou moeten worden in die 30 vierkante meter die je hebt.
Verder nog aanvullende vragen van de zijde van de raad. Zo niet, dan gaan we over. Dank u wel.
Mag ik nog één opmerking maken, voorzitter?
Even kort op.
Een laatste opmerking. Ik heb nog even verder gekeken in de reacties van de gemeente over een aantal andere kampeerterreinen. En dus zag ik dat er een kampeervereniging was van de Tienelsweg. En bij de Tienelsweg hebben ze bijvoorbeeld staakervens. Die mochten 30 vierkante meter zijn, zijn nou 40 vierkante meter. Op de Tienelsweg mochten geen chalets en die mogen nou wel. Terwijl het gebied onder precies dezelfde regels valt als ons gebied. Dus in die zin, denk van wat wij vragen is nou niet bepaald overvraagd. Dank u.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Benninga namens de kampeervereniging Mooi Zeegse.
Graag college, raadsleden en overige aanwezigen. Mijn naam is Bram Benninga, sinds 15 jaar voorzitter van de kampeervereniging Mooi Zeegse en lid van deze vereniging vanaf mijn zesde levensjaar. Een twintigtal jaren probeert de vereniging de gemeente al te overtuigen dat het voor beide partijen aantrekkelijk kan zijn om de kampeermiddelen gedurende het winterseizoen te laten staan. Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld dat de gemeente zich opnieuw niet in onze zienswijze kan vinden. Onze argumenten voor het laten staan van de kampeermiddelen zijn altijd gericht geweest op duurzaamheid voor de natuur en voor onze kampeermiddelen en nooit op het uitbreiden van het kampeerseizoen. Sterker nog, wij zijn bereid het kampeerseizoen in te korten. Bedenkt u ook eens wat het voor leden betekent elk jaar de kampeermiddelen op te zetten en af te breken. Men moet timmerman, elektricien en loodgieter tegelijk zijn om alles veilig op te zetten en aan te sluiten op riolering, stroom en water. Bovendien zijn de huisjes door ontwikkeling in de tijd van steeds zwaardere materialen gemaakt, dat met name door de iets oudere kampeerder tot vaak onoverkomelijke problemen leidt. Daarnaast zijn wij ook nog bereid om de kampeerdruk te laten verminderen door het terugbrengen van het aantal staanplaatsen. Gedurende het traject van het bestemmingsplan bleek ook nog eens dat ons kampeerterrein niet meer in het Natura 2000 gebied zal vallen. De ligging in het Natura 2000 gebied was een belangrijk argument voor de gemeente om niet met onze zienswijze mee te gaan. Bij eerdere gesprekken heeft de gemeente zich altijd verscholen achter de provincie die niet zou toestaan onze huisjes te laten staan vanwege het Natura 2000 gebied. Was dit niet het geval geweest, en dat is er dus niet meer, zou er vanuit de gemeente meer mogelijk zijn geweest. Wij zijn dan ook van mening dat er nu opeens argumenten met een ander gezichtspunt aangevoerd worden dan met het ontwerpbestemmingsplan aangevoerd werd. Bij het vorig jaar gehouden bijeenkomst in de Golden Tulip Hotel, in het kader van de Natura 2000 gebieden door het ministerie van LNV, is een lid van de vereniging aanwezig geweest. De medewerker van de medewerkers van de LNV al daar begrepen niet goed waarom onze kampeermiddelen niet mogen blijven staan, aangezien er op ons terrein, wat natuurwaarde aangaat, niets bijzonders is. Een dergelijke opmerking geeft je wel te denken. Wederom wordt door de gemeente de vrees geuit van gebruik buiten het seizoen en verstening. Het bestemmingsplan laat beide niet toe en is deze vrees dus ongegrond. Ook voor de vrees van uitponding. De vrees voor uitponding is weer van stal gehaald. Als de vereniging dit had gewild, hadden we dit al lang kunnen doen en heeft dus niets te doen met het laten staan van de huisjes. Bovendien is angst altijd een slechte raadgever. Het volgende punt gaat over onze terreinen Zuid en Noord. Ten onrechte staat in het bestemmingsplan dat beide terreinen eigendom zijn van KV Moerzeegse. Zuid is eigendom, Noord wordt gepacht. Ook staat in het bestemmingsplan het bouwvlak niet aangegeven dat er een douche-toiletgebouw op Noord staat. Wat dus gewoon vast er staat en wat wij ook hopen wat mag blijven staan. Het volgende aspect betreft de bouwregels en de problematiek rond de luifels. Kunnen u zich een bungalowtent of een caravan met voortent zonder luifel voorstellen? Altijd al zijn er tenthuisjes bij Moerzeegse uitgerust met een luifel. Nog voor het vaststellen van het vorige bestemmingsplan is er in overleg met de gemeente overeengekomen dat een huisje 30 vierkante meter mag zijn. Omdat er huisjes en uiteraard caravans waren met een uitpandig toiletgebouwtje, is toen nader afgesproken dat de gezamenlijke oppervlak van huisje en toilethokje maximaal 30 vierkante meter mag zijn en een toiletvoorziening bij een caravan maximaal 4 vierkante meter. Ook is toen overeengekomen dat de huisjes een luifel van maximaal 15 vierkante meter mogen hebben, mits één zijde van die luifel open is. Dat men nu opeens meent dat dit niet in het oude bestemmingsplan is opgenomen, is merkwaardig en zou nu opeens teruggedraaid moeten worden. In het oude bestemmingsplan is onder het hoofdstuk wijze van meten niets opgenomen over luifels en in het nieuwe plan ineens wel. De vereniging is dan ook nooit in de veronderstelling geweest dat deze luifels niet waren toegestaan. Zoals wij er tegen aankijken is het begrip luifel in het nieuwe plan binnengeslopen en zijn de luifels binnen het oude bestemmingsplan geoorloofd. Daarom hebben wij deze zienswijze in alle eerlijkheid naar voren gebracht. In dit verband valt de gemeente toch ook enige onzorgvuldigheid te verwijten. Er is nooit een deugdelijke inventarisatie gedaan hoe de situatie op onze terreinen nu werkelijk is. Had men dit wel gedaan, dan was het aspect van de luifels in een veel eerder stadium aan het licht gekomen. De gemeente heeft wat dat betreft zich nooit laten zien en dus vragen wij ons af hoe zij tot een goede beslissing in deze kan komen. Ook zouden wij graag zien in het bestemmingsplan dat naast tenthuisjes en tourcaravans ook tenten geoorloofd zijn. En tot slot, naar aanleiding van de vorige spreker, wilden wij ook nog opmerken dat het terrein van Fien de Lamar nooit onderdeel heeft uitgemaakt van de terreinen van kampeervereniging Moerzeegse. Het enige gemeenschappelijke is de gezamenlijke riolering. Zij maken gebruik van onze riolering. Helaas kan Fien de Lamar voor het opbergen van hun huisjes geen gebruik maken van onze faciliteiten, daar ons gebouw daarvoor veel te weinig capaciteit heeft. Wij kunnen ons dan ook geheel vinden in hun wens een eigen voorziening op hun terrein te creëren. Dat was mijn betoog.
Van de zijde van de raad nog behoefte aan een aanvullende vraag? Zo niet, dank voor uw bijdrage. U krijgt in tweede termijn nog korte kans om nog een aanvullende reactie te plaatsen. Voor u het gekke even indrukken. Gaan wij over tot de behandeling van de eerste termijn. Wie wenst daarover het woord te voeren? Hogebomen? Ik geef het woord aan de heer Bolhuis, PvdA.
Voorzitter, bedankt. Onze fractie kan wel in grote lijnen meegaan met het vaststellen van het bestemmingsplan. Echter, één punt dat wij niet in deze documentatie kunnen vinden is de ontwikkeling van het planontwikkeling Molenkamp. Daar schijnt aanstaande donderdag ook een bijeenkomst over te zijn, waar informatie ook door een van uw ambtenaren wordt gegeven. En graag, en misschien mogelijk, kan de wethouder daar nader informatie over geven. Tot zover, dank u.
De heer Stel, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook de zoveelste in de rij, actualisering van het bestemmingsplan.
voor de duidelijkheid, ook weer naar de insprekers toe, dat betekent niet dat we allerlei wijzigingen gaan doorvoeren. Vandaar dat we ook niet positief kunnen reageren op datgene de insprekers ook naar voren hebben gebracht. Wel wil ik graag het college vragen om even aan te geven de wijzigingen. Die vraag had ik ook al gesteld aan de heer Carbo. Ten opzichte van het voorontwerp. In de beantwoording zag ik staan dat er geen wijziging is ten opzichte van het voorontwerp. De inspreker gaf aan dat het wel het geval is. Graag daar even een toelichting op. Ook de wijzigingen die de laatste inspreker, de heer Menneger, net aangaf ten opzichte van het oude bestemmingsplan. Hoe is de stand van zaken daarvoor? Het lijkt me logisch dat wanneer het in het oude bestemmingsplan opgenomen is, dat het overgenomen wordt in de middels de actualisatie. Tot zover, voorzitter.
Mevrouw Terwal, gemeentebelang.
Ja, voorzitter. Inderdaad, de actualisatie van dit bestemmingsplan. Ja, dat geeft duidelijkheid waar iedereen zich aan moet houden. En dat iedereen zich daar misschien niet in kan vinden, dat kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Want mensen grijpen dan altijd de gelegenheid aan om het misschien iets anders voor te stellen dan in het oorspronkelijke bestemmingsplan stond. Ja, over die luifels. Ik heb nog eventjes contact gehad met de afdeling, maar misschien kan de wethouder het zelf al eventjes uitleggen wat er nou met die luifels aan de hand was. Ik denk, ja, het is toch een hele normale zaak van de wereld dat je een luifel bij je tent of je caravan hebt. Maar goed, die regel is er eigenlijk aangescherpt of ingekomen, zoals je het ook kunt zeggen, dat die huisjes ook min of meer als luifel bestempeld werden. En dat, ja, dat vonden ze toch eigenlijk geen goed idee. Vandaar dat die luifels nu expliciet in het bestemmingsplan gekomen zijn. Maar misschien kan de wethouder dat wat duidelijker uitleggen. Ja, voorzitter, wij kunnen ons in principe wel vinden in het bestemmingsplan. Het is eigenlijk geen aanscherping, maar wel een verduidelijking van de regels die hierin staan. En dat is denk ik voor iedereen goed om dat te weten.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Kraaienbrink, Leef bij Tinalo.
Dank u wel. Er zijn meer zienswijzen dan alleen hier vanavond ingesproken zijn. En dat was nogal een behoorlijk pak. Dus we hebben het maar eens een keer vanaf de onderkant aangepakt om ons door de zienswijze heen te werken. En er zit één hele grote rode lijn in. En dat betekent dat mensen momenteel iets meer willen dan waar ze eigenlijk nu al recht op hebben. Ik zie dingen over permanente bewoning. Dat is natuurlijk iets waar wij in de gemeenteraad eerder al een besluit over hebben genomen. Of we dat wel of niet toestaan. Dat is volgens mij zelfs al in 2005 geweest, als ik mij goed kan herinneren. En daarin hebben we duidelijk gemaakt van waar wel permanent gewoond kan worden en niet permanent gewoond kan worden. Daar zijn we toen mee akkoord gegaan, dus van dat standpunt zullen wij vanavond ook denk ik niet afwijken. Voor de rest, het seizoensbewonen, het aanhouden van seizoenen, hebben wij toen ook besproken. Ook daar is deze gemeenteraad toen mee akkoord gegaan. En als we dan consistent besluit willen hebben, zullen we daar ook vanavond niet vanaf moeten wijken. En dan denk ik dat we 90% van alle bezwaren nu al gelijk behandeld hebben. Deze dingen waren toen een rode draad vanuit de raad, als een soort wat we meegaven aan het college om op dat moment het beleid op te maken. Er was trouwens nog één ding, en dat is vanavond ook weer te sprake geweest, dat we eigenlijk in dit gebied geen vaste bouwplekken meer willen hebben. En ik wijs nu dan ook op dat op de trekkershut in principe. Wat er dan wel nieuw is in dit bestemmingsplan is de chaletwoning. En dan ben ik heel nieuwsgierig waar we die chalets moeten denken. Want ik wil er toch niet van uitgaan dat als wij vanaf raad mee hebben gegeven dat wij in natuurgebieden geen vaste bebouwing meer willen hebben, zoals die trekkershut, dan willen wij er natuurlijk ook geen chaletwoningen hebben. Tenminste, dat zou volgens mij redelijk haaks staan op de basisgedachte die de raad toen uitgesproken heeft. Hier zou ik inderdaad van het college wel eens willen weten waar deze chaletwoningen nu in één keer vandaan komen en hoe dat staat op dat principe-idee wat de raad toen geopperd heeft. Uiteraard hebben wij ons ook verwonderd over het plotseling opduiken van de luifels. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat een probleem zou moeten zijn. Iedereen heeft dat voor zijn caravan zitten, voor zijn tent zitten. En dat is niet permanent. Ik wil zeggen, dat kan weg, dat wordt verplaatst. Dus ik denk dat we daar eens een keer goed naar zouden moeten kijken of we dat wel of niet zouden moeten inmeten. Het ding is ook niet permanent bruikbaar. Voor dit ben ik inderdaad wel heel erg nieuwsgierig naar hoe het komt dat, waar de heer Carbo onder andere aan gerefereerd heeft, hoe de twee kampeerplaatsen vroeger bij elkaar zouden hebben gehoord en nu plotseling niet meer. Of daar een fout is gemaakt of dat er geen fout is gemaakt. En ik mis hier nog iets en dat is inderdaad, wij missen camperplaatsen in dit plan. We zijn hier bezig met een ontwerpbestemmingsplan voor verblijfsrecreatieterreinen. We hebben het vaker gehad. Bijna iedere gemeente heeft wel plekken waar campers terecht kunnen. Waarom staan die niet in dit plan? Ik denk dat dat bij uitstek een plek is om dat aan te passen momenteel. Tot zover. Dank u.
Dank u wel. De heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Het gaat hier inderdaad weer over een herziening van een bestemmingsplan. Waarbij inderdaad de situatie geactualiseerd wordt. En waarin ook duidelijk het beleid gevolgd wordt dat landschap en natuur de grootste waarde van deze gemeente zijn. En ook voor recreatie van grote waarde zijn. Veel zienswijzen zijn inderdaad ingediend om de functies wat op te rekken. Op een aantal punten ook om de verblijfsfunctie op te rekken. Dat past niet in het beleid wat we voor dit gebied in gedachten hebben. GroenLinks kan dus instemmen met het bestemmingsplan zoals dat is voorgelegd.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Kremers, CDA.
Voorzitter, het CDA ziet af van woordvoering omdat de meeste vragen al gesteld zijn.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Frieding.
Ja, voorzitter, een aantal vragen en opmerkingen zijn gesteld. Een algemene reactie inderdaad eigenlijk door de heer Rietkerk heel efficiënt samengevat van de meeste zienswijzen komen erop neer dat mensen iets meer willen dan, of soms misschien wel meer dan iets meer willen dan nu in de vigerende bestemmingsplannen staat. De heer Rietkerk die zegt terecht dat het beleid is dat wij daar niet in mee willen gaan. Uiteindelijk is het beleid wat nu in dit bestemmingsplan is vastgelegd is eens deels een voortvloeisel uit vigerende bestemmingsplannen en ander deels uit een beleidsnotitie die wij met uw raad besproken hebben en wel overwogen met elkaar hebben vastgesteld. En daar hebben wij uiteraard de richtlijnen aan ontleend die nu ook mede in dit bestemmingsplan terugkomen. Verder hebben we goed opgelet dat daar waar bepaalde beperkingen golden, dat we die ook zoveel mogelijk één op één hebben overgenomen. Dus de stellingen die ervan uitgaan dat er sprake zou zijn van verzwaringen van regimes, om het even zo uit te drukken, die kan ik niet onderschrijven. Daar hebben wij sowieso al altijd een hele grote terughoudendheid in. Omdat, dat weet u intussen ook, de planschadeclaims dan op de loer liggen. Dus wij hebben zoveel mogelijk de zaak één op één doorgetrokken waar dat past in de systematiek van zo'n nieuw geactualiseerd en als het ware ook genormaliseerd en gedigitaliseerd bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kent duidelijke definities. Dat is eigenlijk ook een onderdeel waarin ieder bestemmingsplan voorkomt. En zo kom ik ook bij de luifels. De luifels zijn niet afzonderlijk gedefinieerd in het bestemmingsplan. Niet in het oude en niet in het nieuwe. Dit lost zich als het ware op in de definities van gebouw en van bouwwerk. En een bouwwerk is geen gebouw zolang als die bestaat uit een dak en aan één kant dicht. Wordt het aan twee kanten of meer dicht, dan is het een gebouw en telt die dus bijvoorbeeld in Mooizeekse mee met de vierkante meters. Dus gewoon de open luifel, als u het kunt zien, deze, alleen maar een dakje. Dit is gewoon een luifel, telt niet mee met de vierkante meters. Als die aan één kant wordt dichtgemaakt, ook niet. Wordt hij aan twee of meer kanten dichtgemaakt, hoort hij bij het huisje en dan telt hij mee voor de vierkante meters. Het is eigenlijk ook helemaal niet zo ingewikkeld, want ik zie dat u het allemaal eigenlijk best wel kunt volgen. Dan de concrete vraag van de heer Bolhuis over de molenkant. We hebben het gebied gewoon gehandhaafd in dit plan, zodat er een, duidelijk is welk regime daar geldt. Maar er is een, sprake van een behoorlijk concreet initiatief van de huidige eigenaar. Vanuit een ontwikkelingsgedachte die ook de hotelfunctie daar ter plaatse moet ondersteunen. En wij hebben daar als college al presentaties van gehad en er ligt ook concreet een aanvraag van de eigenaar om daarmee aan de gang te gaan om daar recreatiewoningen te ontwikkelen. Dat betekent uiteraard dat daar een bestemmingsplan wijziging te zijn de tijd voor nodig is en dat spreekt vanzelf dat die bevoegdheid is aan de gemeenteraad.
Pardon, mag ik heel even tussen
de heer Kraaienbrink, Veef Martinalo.
U praat daar over een bestemmingsplan wijziging, maar de regelgeving die daar geldt is dan toch exact dezelfde regelgeving als die in de rest van dit gebied geldt. U gaat daar toch geen uitzondering op maken, want als dat het geval is, dan zitten hier misschien een paar mensen die ook het recht hebben om een uitzondering aan te vragen. Ja. Nou, hoe wilt u hiermee omgaan?
Kijk, de bestemmingsplannen zijn niet bedoeld om eeuwig vast te houden wat ergens geldt. Dat betekent dat er zo nu en dan zaken gewijzigd kunnen worden. Maar een wijziging waar we het hier over hebben is iets wat ook wel in het verleden meer is voorgekomen. Namelijk dat er iets totaal verdwijnt voor iets nieuws. Het is dus niet iets nieuws bovenop iets wat bestaat. En het is dan aan ons ter beoordeling of dat nieuwe in een categorie wordt gezet die wij als beter en waardevoller achten dan wat wordt verlaten. Als ik bijvoorbeeld van een 15 jaar geleden toen aan de Tienelsweg, dat is bijna 20 jaar geleden, een nieuw bestemmingsplan werd gemaakt door de gemeente Zuid-Laren, zijn daar afspraken gemaakt over enerzijds extensieveringen om anderzijds een nieuw terrein in gebruik te mogen nemen. Dat soort ruilen kunnen gemaakt worden met om het bekende cliché van de win-win situatie te bereiken. Dus en uiteindelijk is het aan deze gemeenteraad ter beoordeling of er in voldoende mate sprake is van de win-win situatie.
De heer Bolhuis, PvdA.
Ik neem aan dat de raad dan van de wethouder van het college voortijdig ook uitgebreid informatie krijgt over de ontwikkelingen die daar dan, waar wij als raad besluit over mogen nemen.
De heer Vrieling.
Uiteraard, die afspraak kunnen wij maken, niet met mij, maar met het presidium wat na de verkiezingen hier zit en met het college en de portefeuillehouder. En ik denk dat er geen enkel bezwaar tegen zal bestaan om vroegtijdig in al of niet in het kader van een vergadering of een infoavond daarover met u van gedachten te wisselen. En ik twijfel er niet aan dat ook de aanvrager daar wel toe bereid is. Dan de trekkershutten, die stonden wel in het voorontwerp, maar dat was een misslag. Dus vandaar dat die in het vervolgontwerp eruit is gehaald. Dat was de wijziging ten opzichte van het voorontwerp. En de wijziging ten opzichte van het figurerende plan als het gaat om de luifels is er in feite niet, omdat we het in beide gevallen over dezelfde definities hebben. Dan denk ik ook dat daarmee de vraag van mevrouw Ter Wal is beantwoord, namelijk luifels mogen dus wel degelijk. De heer Kraaienbrink, even kijken hoor. Ja, hoe hoorde Fien de Lamaat bij Mooizeekse? Ja, dat is een misverstand wat veelvuldig gekoesterd wordt. Eigendomstechnisch dus duidelijk niet, ook qua exploitatie niet, maar planologisch wel. Dus er wordt vanuit de planologie een beoordeling gemaakt van het hele gebied. En dan wordt een afweging gemaakt wat daar kan staan aan tijdelijke opstallen en vaste opstallen. En dus de beoordeling is geweest dat voor dat hele gebied één forse permanente opstal voor die opslag verantwoord is. En ja, die staat bij Mooizeekse. Dus dat is de situatie en wij achten het vanuit die bestaande situatie, van laten we wel weten, wij halen de mogelijkheden niet naar beneden. De mogelijkheden zoals ze nu zijn, die gelden ook onder dit nieuwe bestemmingsplan. Dus men gaat één op één op dat punt over naar het nieuwe bestemmingsplan. Dan de camperplaatsen. In beginsel is het zo dat campers gewoon kunnen inschuiven op een camping met dagvoorzieningen. Dus waar je met je caravan tent naartoe kunt, kun je ook met je camper naartoe. En wij hebben in ieder geval vanuit het college bewust voor gekozen om buiten recreatieterreinen geen camperplaatsen te creëren. Dus met andere woorden niet op parkeerplaatsen of wat dan ook langs de weg. Dus geen informele campings. Ook de campers doen gewoon mee op een gewone camping. En dan denk ik dat ik er ben.
Dank u wel. Voordat wij overgaan naar de tweede termijn van de raad, hebben beide insprekers nog de mogelijkheid om heel kort nog een aanvulling te geven op hun eerste termijn. De heer Carbo, wens u daar gebruik van te maken? Ja.
Goed, ik hoorde dat ik het de wethouder zo aangehoord. Die sprak over niet eeuw vasthouden. Sprak over een win-win situatie. Nou, allerlei dingen. Die kennelijk met een andere camping dan wel mogelijk zou zijn dan met ons gebied. En dat wil ik ten eerste eens even vaststellen. Ten tweede, om een misverstand weg te halen. Wij zijn niet op welke vorm van, uit op welke vorm van permanente bewoning dan ook. Wij willen het kampeerseizoen handhaven. Ik denk dat dat heel duidelijk is. En ik zou wel zelfs willen voorstellen, omdat de angst voor het permanent bewonen voortdurend in de bestemmingsplan en in de toelichting naar voren komt, misschien moet u het kampeerseizoen naar het hele gebied uitstrekken. Dat maakt het handhaven een stuk makkelijker. Mensen die gewoon buitenseizoen in een middel of in een huisje zitten, die zitten daar gewoon illegaal in die zin. Dat zou dan een stuk makkelijker maken. Die trekshut of die opslag, of hoe het dan ook noemt, hoe je het dan ook wil noemen, wij hebben, er ligt een bestemming op het gebied. Het enige wat ontbreekt op ons terreintje is een bouwvlak. En een bouwvlak is juist bedoeld om zeg maar, dat de gemeente invloed heeft waar dat ding zou kunnen komen te staan. Maar het is niet bedoeld om iets te weigeren, tenminste niet aan de zelfstandige eenheid naar mijn, waar je een vergunning voor hebt. Dus in die zin ben ik het niet eens met de wethouder van zeggen, nou één voorziening voor dat hele gebied dat is voldoende. De kampeervereniging heeft aangegeven dat het niet voldoende is. En door de wethouders ook erkend dat wij verder losstaan van de kampeervereniging. Alleen we zitten wel in hetzelfde planologische gebied. Dat klopt dan wel. Dus ik zou alsnog aan de raad willen vragen om zeg maar, ons de mogelijkheid te bieden. Of tenminste een mogelijkheid in bestemmingsplan te bieden dat het college kan afwijken op dit punt van het bestemmingsplan zoals in het voorontwerp ook stond. En dan kan het college altijd zeg maar, de vinger aan de pols houden hoe het dan zou worden ingericht. Goed, ik dank u voor uw aandacht. En ik moet zeggen, dit is de laatste raadsvergadering begreep ik voor de verkiezingen. Dus ik wens aan ieder een goed resultaat.
Dank u wel. De heer Benninga, ook nog een tweede termijn.
Ik heb helaas nog geen antwoord gekregen op het bouwvlak van Noord, die ontbreekt, wat al jaren staat. Er is verder niet meer op ingegaan. En ik ben bang, want het zijn gescheiden terreinen. Ik denk dat het ook niet voor iedereen duidelijk is. En de mensen die daar staan hebben toch ook duidelijk een douche en wasgelegenheid nodig. Daar staat hij al, zolang ik mij kan herinneren, en dat is al heel lang. Ik sta er dus al sinds mijn zesde levensjaar. En we willen toch wel graag zien dat in het bestemmingsplan staat dat daar een bouwvlak is voor die douches en toiletgebouwen. Want die mensen kunnen niet zonder. Daarnaast wil ik nog een keer weer duidelijk maken dat kampeervereniging Mooizeegse nooit de bedoeling heeft gehad om in het winterseizoen daar te kamperen. Wij willen alleen maar de huisjes laten staan en dat blijven demontabele huisjes. Dus niks, geen verharding, vastere opstallen of wat dan ook. We vinden het bovendien heel vreemd, als we het verhaal van de wethouder nu horen, dat als er een win-win situatie ontstaat, en daar hebben we bijna bij elke zienswijze ingediend, dat daar bij ons ook sprake van is. Wij willen de kampeerdruk wel verminderen. Wij willen het kampeerseizoen wel inkorten. Ja? Dat is dus ook duidelijk van alle kanten een win-win situatie. En daar wordt helemaal niet op ingegaan. Als er commerciële belangen zijn, opeens wel. Ik vind het een hele vreemde zaak. Dit was het.
Dank u wel. Wie van de raadsleden wenst in tweede termijn nog het woord te voeren? Het woord is aan de heer Stel, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in eerste termijn had ik nog een paar vragen of meer wat onduidelijkheden die naar voren zijn gekomen tijdens de inspraak. De college heeft dat bij monden van wethouder Vrieling mij betreft duidelijk beantwoord. En de VVD-fractie kan dan ook instemmen met het voorstel zoals voorligt. Dank u wel.
De heer Kraaienbrink, Leefbaar Tinalo.
Ja, ik ben nog even mijn chalet kwijt. Daar kan de wethouder zo meteen nog even een antwoord op geven. En ik krijg nu toch een klein beetje het idee dat de chalets er misschien plotseling in opduiken, gezien de ontwikkelingen die er op Molenkamp zijn. Is dat een mogelijkheid? Nee, zegt u. Oké. Okay.
Tot zover. Dan de heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Ja, toch in reactie op alle verzoeken om toch iets te kunnen ontwikkelen door de recreatieondernemers. Ook de aanbieding om met de natuurwaarde rekening te houden, het kampeerseizoen misschien wel in te korten. En duidelijk aanbod om inderdaad te zoeken naar die win-win situatie. Zou ik toch willen vragen aan het college, op welke manier wordt er nu invulling gegeven aan de samenwerking met recreatieondernemers en bijvoorbeeld natuur- en milieuverenigingen om zowel de recreatie te ontwikkelen als de natuurwaarde te versterken.
Dank u. Tot slot, de heer Kremers, CDA.
Ja, voorzitter, de opmerking van het CDA sluit een beetje aan bij die van GroenLinks. Want we hadden nogal wat moeite met het gestelde op pagina 26 op basis van een inspreker. Waarin gesteld wordt dat bovendien het niet onwaarschijnlijk is dat het jaar rond laten staan van de bebouwing leidt tot langdurige gebruik en daarmee verstoring van de omgeving. Bij ons bekruipt een beetje het gevoel dat u uitgaat van het slechte gedrag van de mens. Terwijl ik hier een aantal insprekers heb gehoord die heel nadrukkelijk aangeven samen met het college tot goede oplossingen te willen komen. Dus ik wil net als GroenLinks ook graag weten hoe u daar tegenaan kijkt. En wat mij opviel in de beantwoording van de wethouder was dat het weliswaar, de mooie zegse en vinden Lamar, eigendomstechnisch niet één geheel zijn, maar planologisch één geheel. Maar daarmee heeft vinden Lamar wel een probleem, want die kan zijn spullen niet kwijt. Dan zou ik zeggen van nou, stel nu dat vinden Lamar een bouwvergunning aanvraagt voor het plaatsen van een opslag daar, is het dan mogelijk om in dit soort situaties maatwerk te leveren en daar dan toch aan tegemoet te komen. Tot zover.
Dank u. Tot zover de tweede termijn van de raad. Het woord is aan de heer Vrieling.
Voorzitter, wat betreft de chalets, die vraag die was blijven liggen, dat klopt. Die chalets die zijn toegestaan op verblijfsrecreatieterreinen waar ook staakervens zijn toegestaan. En dan in die combinatie dus is er een bepaalde parallel tussen staakervens en chalets. En die combinatie is dus ook op grond van de eerdere notitie, is dat een aanvaardbare combinatie gevonden die dus ook in de praktijk kan worden gebracht. Even ook nog voor alle duidelijkheid, de camping Molenkamp, die dus als het ware geheel ontmanteld is en waar dus die herontwikkeling wordt voorgestaan, ook die toetsen we. We zijn de tijd, als die toetsing daar is, volledig aan de notitie zoals die hier is vastgesteld. Dus die toetsing die zal zo transparant mogelijk plaatsvinden en dan kunt u uw oordeel als raad ook geven over hoe de verschillende aspecten gewogen zijn en of u daarin mee wil of niet. Dus dat nog even ook ter onderbouwing van wat ik eerder gezegd heb. Dan vraagt de heer Rietkerk van ja, die win-win situatie, hoe streef je daar nu naar in de samenhang van natuur- en recreatieondernemers? Daar is een, denk ik intussen misschien alweer 2 jaar geleden, een convenant, zo noem ik het maar even, overgesloten tussen de Recron provinciebestuur en de natuurorganisaties en dacht ik ook de Milieufederatie. En dat heeft geleid tot een tot de instelling van een comité wat door het leven gaat onder de naam kwaliteitsteam. En die toetsen nieuwe initiatieven die leiden tot veranderingen of nieuwe vestiging van verblijfsrecreatieterreinen. En de afspraak is dan min of meer, zeg het hier, een akkoord dat wanneer dat een positief advies is met een goede afweging, dat dan de organisaties die ik net allemaal noemde zich daar ook achter zullen scharen. Dat heeft in de praktijk al gefunctioneerd en bijvoorbeeld heeft het kwaliteitsteam ook al zich gebogen over de plannen voor camping Molenkamp en heeft, heb ik gezien, een heel regiment aan aanbevelingen gedaan over hoe dat zo goed mogelijk kan worden tot stand gebracht met het tegemoetkomen aan alle spelende belangen. Dan de kwestie, zegt de heer Kremers, van kun je niet wat meer op maatwerk aansturen? Dat kan op zichzelf, maar het punt is natuurlijk met de actualisering van bestemmingsplannen dat wij in beginsel nieuwe ontwikkelingen daarin niet meenemen. Nieuwe ontwikkelingen beschouwen wij als een afzonderlijke afweging. En die zullen ook gebaseerd moeten zijn op een concrete aanvraag. Dus waar we nu mee bezig zijn is dat de eigenaar probeert om in dit bestemmingsplan dat al tot stand te brengen. Maar als daar voorstellen gedaan worden die de toetsing, de verschillende toetsingen zoals die hier aan de orde zijn geweest, kunnen doorstaan, dan kan er uiteraard maatwerk worden geboden. Als je dat afzet overigens tegen ons algemene beleid dat wij de bebouwingsdruk op een gebied als waar we het hier over hebben niet willen opvoeren, dan zal dat betekenen dat als je streeft naar een vestiging van een vast gebouw, dat je ergens anders wellicht wat moet inleveren.
Voorzitter. De heer Talens, PvdA.
Hoe rijmt zich dat met het voornemen om dan mooie nieuwe bungalows te gaan bouwen? Als u zegt van, hey, in dit gebied willen we dan eigenlijk niet extra gaan bouwen.
Dat zit dus ook niet in dit bestemmingsplan.
Nee.
Dus dat is net aan, wat ik zeg.
Nee, u geeft net aan van als er dan toch ergens gekeken wordt om bebouwing bij te plaatsen, moet ergens anders er weg. U zegt net aan van, we gaan in Zeeuwse misschien wel mee in het bouwen van luxe zomerhuizen à la wat er bij Rolde staat.
Ja, maar daar is dus ook een complete camping met staancaravans voor geamoveerd.
Ja, maar ik wilde toch zo'n woning wat er bij Rolde staat niet vergelijken met een camping. Sorry, want het heeft een heel andere waarde.
Ik weet ook helemaal niet wat daar in Rolde allemaal staat. Ik wil niet zeggen dat ik daar nooit kom, maar het gaat hierom. De camping Molenkamp is in zich heel geamoveerd. Dat is al gebeurd, dus daar hoef je ook niet meer af te vragen of dat gebeurt. Dat is gebeurd, die is ontmanteld. En er is gevraagd naar de mogelijkheid om daar recreatiewoningen op te bouwen en in beginsel, zeggen wij op grond van de notitie zoals die er ligt en op het advies van het zojuist genoemde kwaliteitsteam, lijkt dat een begaanbare weg. Maar de eindafweging op dat punt moet nog geheel gemaakt worden. En ik denk niet, als dat uw betoog is, dat wij daarin inconsequent handelen of anderszins een verkeerde richting inslaan. Nogmaals, die eindbeoordeling is geheel aan u. En ik heb net al toegezegd aan de heer Bolhuis, ook dat benen van dezelfde fractie, dat het toekomstige college vast en zeker bereid is om dat met u inhoudelijk volledig door te nemen. Dan de laatste vraag die ik hier nog heb staan van de heer Kremers. Van ja, er wordt aangeboden om de kampeermiddelen het hele jaar te laten staan. En dan zegt de gemeente van ja, dat willen we niet. Van, dan wordt de handhaving van het verbod op permanente bewoning moeilijker. Dat is denk ik wat u ongeveer bedoelde. En daarvan zegt u van ja, dat is eigenlijk een negatieve benadering van wat men naar voren brengt. Maar we moeten wel goed realiseren dat die wintersluiting, behalve voor Stroomdal, in alle bestemmingsplannen zit waar we het hier over hebben. En even kijken, Stroomdal en waarschijnlijk ook Scandinavisch dorp. Maar in ieder geval, in het gebied waar we het hier over hebben, Zeegse, geldt algemeen die wintersluiting. En die wintersluiting is niet alleen om permanente bewoning tegen te gaan, maar is ook bedoeld voor de relatie met de natuur. Maar dat als je die, kijk, als die huizen er niet staan 's winters, dan is één ding zeker, dan worden ze niet permanent bewoond.
Tot zover de tweede termijn van de kant van het college. We gaan over tot besluitvorming op dit agendapunt. Het vaststellen, bestemmingsplan, recreatieterreinen. Wie van u is tegen dit voorstel? Niemand? Het voorstel met algemene stemmen aangenomen. Gaan wij over naar agendapunt 8. Het vaststellen, bestemmingsplan Zuidoevers Broekveld. Daarvoor heeft zich gemeld een inspreekster. Ik geef graag het woord aan mevrouw Lennarts.
Dank u, voorzitter. Mijn naam is genoemd, ik ben Loes Lennarts en ik zal even zeggen waarom ik hier sta. Ik ben samen met mijn echtgenoot een van de drie kopers van een kavel in Zuidoevers. En ik ben hier gekomen vanavond om u uit te leggen waarom ik vind dat de raad zou moeten afzien van vaststelling van het bestemmingsplan Broekveld. Ik heb grote twijfel over nut en noodzaak van de woningbouw die door dit plan mogelijk wordt gemaakt. In de toelichting bij het besluit tot vaststellen van het plan lees ik: met deze uitbreiding voor totaal 17 woningen wordt in het dorp De Groeven een gedifferentieerd woningaanbod mogelijk gemaakt, zodat het woningaanbod beter aansluit op de plaatselijke vraag. Nou, dat klinkt mooi, maar de gemeente heeft nergens duidelijk gemaakt aan welk type of welke typen woningen plaatselijk behoefte bestaat en in hoeverre de 17 geplande woningen in deze behoefte voorzien. Uit gesprekken met dorpsbewoners heb ik begrepen dat er in De Groeven vooral behoefte staat aan woningen in het goedkopere segment, sociale woningbouw. Dat laat ook de geschiedenis zien. In de toelichting op het bestemmingsplan Broekveld wordt de volgende rechtvaardiging gegeven voor de overschrijding van de in het woonplan dat tot 2010 geldt genoemde 5 woningen. De realisatie van 12 extra woningen is uit oogpunt van de regionale woningbouwopgave aanvaardbaar en sluit tevens aan bij beleidsuitgangspunten dat het bouwen in kleine kernen op passende schaal in specifieke omstandigheden en voor bijzondere doelgroepen mogelijk moet zijn. Die laatste stelling die wordt helemaal niet onderbouwd. Nergens maakt de gemeente duidelijk welke specifieke omstandigheden woningbouw voor bijzondere doelgroepen in De Groeven rechtvaardigen. De 3 ruime kavels, 1000 vierkante meter hebben we het zo'n beetje over, waarop vrijstaande woningen komen, voegen helemaal niets toe aan het bestaande woningaanbod. Ze sluiten qua omvang aan bij de kavels binnen het plan Zuidoevers. Nou, ik heb net gezegd, 1 van de 3 kopers zijn wij, u weet dus wel, daarmee loopt het niet zo hard. Ik zie ook niet voor welke bijzondere doelgroep de 2 onder-een-kap-woningen worden gebouwd. 2 onder-een-kap-woningen zijn als koopwoning, ik heb vandaag nog even gekeken, nog ruim beschikbaar binnen het plan Oude Tolweg in Zuid-Laren, een paar kilometer verderop. De specifieke behoefte aan dergelijke huurwoningen in De Groeven heeft de gemeente ook niet inzichtelijk gemaakt. Volstrekt onduidelijk is waarom er in 1 keer 14 woningen van dit type in een dorp als De Groeven moeten worden neergezet. Zeker gelet op de malaise waarin de woningmarkt zich thans bevindt. Ten slotte wordt nergens in de stukken inzichtelijk gemaakt welke financiële risico's de gemeente met de ontwikkeling van het plan Broekveld loopt. Dat is onaanvaardbaar, mede gelet op het feit dat het plan Zuidoevers al tot flinke verliezen heeft geleden. Naar mijn mening zou de gemeente, mede in aanmerking genomen de huidige marktomstandigheden, alleen dan nieuwe projecten in De Groeven moeten ontwikkelen indien in een duidelijke behoefte aan woningen wordt voorzien. En volstrekt duidelijk is dat er geen enkel financieel risico wordt gelopen. Het is niet de taak van een gemeente om elk stuk grond dat wordt aangekocht vol te zetten met huizen. Er is alleen een taak voor de gemeente om dit te doen indien dit het algemeen belang is. Ik merk nog op dat er aanvankelijk beslist niet meer dan 25 woningen gebouwd zouden mogen worden in De Groeven. Wethouder Vrieling heeft dat in 2003, goed, het is 7 jaar geleden, we hebben het net gehoord, bestemmingsplannen, hè, die moeten ook weer af en toe gewijzigd worden, ideeën veranderen. Maar in 2003 is dat met nadruk gezegd. Nu worden het er 48. Indien de voorstellen tot wijziging van het bestemmingsplan Zuidoevers worden meegenomen. Dat plan wordt hier vandaag nog niet behandeld, maar het lijkt me wel goed om daar even op te wijzen. 48 nieuwe huizen in een klein dorp als De Groeve, tegen de achtergrond van een woningmarkt die in een enorme dip verkeert. Kunt u dat als raad voor uw rekening nemen? Ik ging ervan uit dat ik 5 minuten spreektijd had en het is moeilijk om het in te korten. Ik heb nog een ander punt. Ik zal proberen om dat wat korter voor te dragen dan ik heb opgeschreven. Het tweede punt, dat is ook uitvoerig in de zienswijze aan bod gekomen die ik samen met mijn echtgenoot heb ingediend. En dat betreft het feit dat met het plan Broekveld een inbreuk wordt gemaakt op het uitgangspunt dat er een groene bufferzone zou blijven tussen het lint in De Groeve en het plan Zuidoevers. Nou, dat gaat helemaal op de schop, want die bufferzone wordt ter hoogte van Broekveld helemaal volgebouwd. We lezen dan dat de gemeente vindt dat dat te rechtvaardigen is omdat het bouwvolume afneemt. Het gebouw van Broekveld verdwijnt en daardoor neemt het bouwvolume af, maar dat is pertinent onjuist. De 17 geplande woningen vertegenwoordigen namelijk een veel groter bouwvolume dan het gebouw dat er nu staat. De huizen worden voor een belangrijk deel gebouwd op een stuk grond dat nu onbebouwd is. En daar zou oorspronkelijk een groenvoorziening komen. Bovendien, en dat is echt een toch wel een teerpunt, die 201 kappers die gaan een muur vormen van 10,5 meter hoog. Er zijn andere zienswijzen ingediend van mensen die er vanavond niet zijn, die daar groot bezwaar tegen maken. En dat doen wij ook. Ik heb nog even weer gekeken bij Oude Tolweg. Daar mag maar 1,5 meter lager worden gebouwd. Een nokhoogte van 9 meter voor 201 kapwoningen op kavels van vergelijkbare omvang. De gemeente rechtvaardigt die 10,5 meter nokhoogte met het argument dat die hoogte elders in het plan Zuidoevers ook voorkomt. Dat vind ik een onheus argument, want het plan Zuidoevers, dat is niet een muur van huizen, dat zijn huizen die op een hele grote afstand van elkaar staan. Ja, een 10,5 meter hoge muur van huizen in plaats van een groene bufferzone, dat betekent een 180 graden draai. Dat kun je doen, maar dan moet je een heel goede reden hebben, hè, om zo snel al van opvatting te veranderen. Sociale woningbouw, als daar in het dorp behoefte aan zou zijn, nou dat zou ik helemaal onderschrijven. He, dan kunnen we over die 10,5 meter misschien nog praten. Maar mij is volstrekt niet duidelijk geworden dat die reden er is. Dat er een behoefte is in het dorp De Groeve aan deze huizen. En ik zou de raad dan ook willen vragen om dit plan vandaag niet vast te stellen. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel. Even wil blijven staan. Staat er vanuit de raad nog behoefte aan een toelichtende vraag? De heer Kraaienbrink, Leefbaar Tinalo.
U zegt dat er geen behoefte is aan sociale woningbouw in De Groeve. Toch is dat een expliciete vraag geweest van dorpsbelangen uit De Groeve.
Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat er geen behoefte aan deze woningen bestaat. Het moeilijke was, ik kon mijn vingers er niet precies achter krijgen wat dit voor huizen worden. Maar als je kijkt naar huizen van 10,5 meter hoog op kavels van, nou dat weet ik niet meer helemaal uit mijn hoofd, maar dat iets van 200 à 300 vierkante meter, dat is geen sociale woningbouw, geschakelde woningen. Okay. Dat lijkt mij niet. En die 3 vrijstaande kavels, nou daar wil ik het maar helemaal niet over hebben.
Duidelijk.
Dank u.
Verder nog van de zijde van de raad? Zo niet. Mevrouw Lennert, bedankt. U krijgt straks nog de kans voor een tweede termijn.
Dank u wel.
De raad in eerste termijn. Wie wenst het woord te voeren? Stellen. Meneer Brink. Meneer Kruijenbrink. Meneer Kalk. Ik geef het woord aan de heer Kruijenbrink, Leefbaar Tinalo.
Het wordt ondertussen een heel lastig dossier natuurlijk. En ik ben begonnen met de opmerking van, is het dit? Want De Groeve vraagt natuurlijk om betaalbare woningen. Betaalbare woningen zijn voor mij woningen van 120.000, 130.000 euro koop. Misschien 400 à 450 euro huur. Aan de andere kant zijn er ook een aantal beloften gedaan. Broekveld is natuurlijk, en dat is gelijk dan ook een vraag aan het college, gekocht. En ik zet er een vraagteken achter. Of is het onder voorbehoud gekocht, dat als dit niet doorgaat, dat wij er als gemeente nog niet aan vastzitten. Aan de andere kant, we rekenen er nu natuurlijk een aantal mensen op dat, laat ik zeggen, het bedrijf daar zal verdwijnen. En het wordt zo langzamerhand een hele lastige afweging tussen of we met een strop komen te zitten en of De Groeve krijgt daar waar ze om gevraagd hebben. En ik
wil eigenlijk wel eerst eens even het inzicht van de wethouder daarover hebben. Voor de rest ben ik het, en dan moet ik ook even heel eerlijk zijn, het ermee eens dat die 10,5 meter wel erg hoog is. En ik vind dat die mevrouw die net inspraak gelijk had, dat je dat niet kunt vergelijken met het achterliggende gebied, maar dat je dat met de omliggende panden moet vergelijken. Je kunt inderdaad misschien zelfs wel eens kijken of er niet op een andere manier toch gebouwd kan worden. Niet dit plan wat er ligt, maar je zou best kunnen kijken of er niet een woning wat nu nog die 10,5 meter omhoog produceert op een andere locatie geplaatst kan worden. Waardoor je bijvoorbeeld de kant aan Zuid-Laren bijvoorbeeld lager kunt maken. Want het grappige is inderdaad, als je naar het Lop kijkt en ook naar het Pop, daar wordt over Linddorp gesproken en we praten hier toch nog steeds over Linddorp. En ik ben er altijd van uitgegaan dat een Linddorp het Linddorp was, omdat het een lint was, nee, zegt het Pop en het Lop. Een Linddorp karakteriseert zich door de doorkijkjes. En als je hier inderdaad een 10,5 meter hoge muur door tegenaan plapt, dan voldoet het in ieder geval niet aan het Lop en niet aan het Pop. Eigenlijk wil ik vragen, hoeveel ruimte hebben wij om op een andere manier hier op dit terrein te gaan bouwen en het toch betaalbaar te houden voor de gemeente, betaalbaar te maken voor de woningbouwvereniging en te komen tot betaalbare woningen waar het dorp over omgevraagd heeft. Tot zover.
De heer Brink, gemeentebelang.
Ja, voorzitter, bedankt. We hebben ook het plan doorgelezen. Het is een vaststel van het bestemmingsplan. Ik neem aan dat er niet eerder gebouwd wordt, ook wanneer de huizen daadwerkelijk ook verkocht zijn of een bestemming hebben in elk geval. Door alle zienswijzen heen speelt de bouwhoogte een belangrijke rol. Ik heb ook gelezen dat de beide woningen aan de uiteinden, die zijn al wat lager ingepland. Dus mijn vraag is ook wel of dat niet voor die andere woningen kan gelden. En ook in die zienswijze komt eigenlijk steeds naar voren dat de communicatie met de gemeente, ook vaak, en dat is ook in andere plannen in het verleden wel gebleken, dat de communicatie wat vaak de mensen overlaat en mensen dan niet precies meer weten waar ze aan toe zijn. Dat wordt ook steeds vaak wel genoemd in die zienswijzen. Verder wordt er ook nog over dat speelveldje gesproken. Voor de allerkleinsten zien wij dan ook niet de mogelijkheid dat je zegt van die moeten daar naar die kleine kruierij toe. Of bij die ijsbaan daar in de buurt. Is er ook een mogelijkheid voor een andere voorziening van voor speelveldje wat meer in de bebouwing? Als dat zover is.
Dank u wel, de heer Stel, VVD.
Dank u, voorzitter. Ik denk eerst dat het goed is, mevrouw Lennart die sprak ook over de relatie tussen Zuidoevers en het plan Broekveld. Dat daar geen relatie is, misschien toch ook wel weer wel. Maar het traject Zuidoevers is een apart traject waar de woningbouw dus ook bijdraagt aan de natuurontwikkeling. En waar wij destijds als raad ook de bewust voor hebben gekozen. Ik zei al, er ligt toch wel een relatie en dat was ook de vraag vanuit het dorp De Groeven om sociale woningbouw te realiseren, omdat dat een doelgroep was die niet bediend kon worden in dit dorp. En nu ligt het bestemmingsplan voor en er wordt al gesproken over prijzen van sociale woningbouw, huur, etc. Nou, die staan hier nog niet in, maar het is natuurlijk wel van belang en die verantwoordelijkheid hebben wij als raad ook, dat je een plan maakt waar ook nog enig financieel proberen een balans in te krijgen, zowel in de uitgaven als de inkomstenkant. En er komen ons ook zienswijzen bij ons binnen van mensen die zeggen we zijn blij dat het bedrijf Broekveld naar het bedrijventrein gaat, zodat we geen hinder meer ondervinden van lawaai. Nou, het is altijd een afweging die je maakt als raad. Voorzitter, de VVD-fractie is helder hierin. Die is akkoord met het voorstel zoals hier voor ligt. Nog wel één klein vraagje. En volgens mij is dat gebruikelijk bij de bouw van woningen, dat er in fasen gebouwd wordt. Ik weet niet of dat in dit kleine project ook in fasen gebeurt of dat in één keer gebeurt.
Dank u wel. Tot slot, de heer Kalk, PvdA.
Ja, voorzitter, ik sluit me voor een deel aan bij voorgaande sprekers. Ik ben blij in zekere zin dat er nu een aanpassing in zowel de hoeveelheid als ook en zeg maar de kwalitatieve benadering is. We hebben altijd gezegd vanuit de raad, het is goed dat er ook in dit gebied wat geschakeerd wordt gebouwd. Wat de maatvoering betreft, dat geldt ook voor speelvoorzieningen, wat de woningen betreft, zou ik erop willen aandringen om een beetje flexibel te opereren. Men krijgt ook nog te maken met potentiële kopers, dan wel huurders. Alles is nog niet precies vastgelegd. Het zou best kunnen zijn dat er sprake is van voortschrijdend inzicht. En of dan een nokhoogte van 10,5 meter uiteindelijk het redt, of dat het lager kan. Ik denk dat je daar ook een zekere zin moet kijken wat in de markt zich aandient.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Vieling.
Ja, voorzitter. De vraag van wat zijn betaalbare woningen is natuurlijk aan ieder voor zichzelf te beoordelen. De beoordeling daaromtrent van wat past bij de doelgroep die wij willen bedienen, die komt met name vanuit de criteria die ook door de woningstichting, in dit geval de Woonborg, worden gehanteerd. En die hebben natuurlijk een totale populatie aan woningen in onze gemeente en hebben daar een bepaald huurbeleid bij. En deze woningen die vallen in ieder geval daaruit geredeneerd in de termen van betaalbare woningen. Dus ja, ik denk ook dat wij niet verder de discussie moeten aangaan over hoe precies die huur moet uitvallen. Want als u daar nu regels voor zou stellen en ze zijn te laag ten opzichte van de exploitatie die Woonborg zich voorneemt, dan heeft dat uiteraard consequenties die dan wellicht en waarschijnlijk ook weer hier terugkomen. En dan kom je op een heel ander beleidsterrein terecht. Het is nu in ieder geval zo dat de mix van deze woningen is besproken met Woonborg. Zowel wat betreft de aspecten van de doelgroep als ook van de uitvoering. En deze mix die brengt mee dat het dorp de groeven krijgt waar ze oorspronkelijk om gevraagd hebben. Aanleiding van in eerste instantie de 25 villa's waarvan men zei van en nu ook voor ons een aantal andere type woningen. Dus daar voldoen wij in ieder geval naar onze mening en ook naar de mening van Woonborg aan. En het is financieel haalbaar binnen de kaders die deze locatie van nature met zich meebrengt. Want let wel, het is dus niet alleen dat daar gebouwd wordt, er wordt ook een bedrijfsverplaatsing aangekoppeld. En zoals al door andere sprekers ook is gezegd, is dat, wordt dat ook door een heel aantal mensen beschouwd als winst voor het woongenot in de groeven. De vraag is Broekveld onder voorbehoud gekocht? Als u vanavond het bestemmingsplan afwijst, dan is het einde verhaal met deze locatie. En dan is er sprake van ontbonden zijn van de koopovereenkomst. Dan de kwestie van de hoogte. Daar is door meer sprekers wat over gezegd, door de heer Kraaienbrink, door de heer Kalk. De heer Kalk die geeft eigenlijk wel een beetje aan hoe je hiermee zou kunnen opereren. 10,5 meter is het overal maximum wat het bestemmingsplan aangeeft. Wij zijn nog in gesprek met Woonborg en we zullen zien dat we inderdaad opereren binnen binnen dat maximum en wellicht dat er dan bepaalde schakeringen mogelijk zijn die de stedenbouwkundige kwaliteit ter plaatse ten goede komt. Ik zeg u toe dat wij daar ons best voor zullen doen. Een bebouwingslint wordt inderdaad bepaald door de plekjes waar die is onderbroken. Dan moeten we vaststellen met elkaar van vinden we dat de huidige locatie Broekveld, dat die daar is onderbroken en dat deze woningen zorgen dat het geen doorkijkje meer is, of is het nu al geen doorkijkje? Nou, en onze visie is dan toch dat met die toch aanzienlijke schuur daar er ook nu geen sprake is van een open plek in het lint waarvan je moet zeggen, die moet je beschermen. Want je zou natuurlijk wel heel erg doorschieten als je iemand zou vragen om zijn schuur te amoveren alleen om de doorkijk mogelijk te maken. Dan de vraag van wordt er niet eerder gebouwd dan er wordt verkocht. Zoals gebruikelijk zal woonborg ook een bepaalde minimum hanteren voordat ze daadwerkelijk gaan bouwen. Dat zullen wij verder ook met hun bespreken en ook daar de vinger aan de pols houden. De heer Brink die had de indruk dat op de uiteinden van het rijtje sprake was van verlaging van de maximale bouwhoogte. Dat is niet het geval. Daar waar verlaging heeft plaatsgevonden, hebben we het over de 3 vrijstaande woningen. Dus de 10,5 meter geldt over de linie van de door woonborg te bouwen woningen. Ja, dan toch, ik zou maar zeggen, het altijd voorkomende kritiek op de communicatie. Ik ben zelf van begin tot eind bij dit proces betrokken geweest, ook bij alle andere onderdelen van plan Zuidoevers. En ik durf te zeggen dat we tot het uiterste met elkaar in gesprek zijn geweest. Er is eigenlijk niks gebeurd daar wat niet uitvoerig is besproken. Ja. Het probleem met communicatie is vaak, en ik zeg dat maar gewoon open, dat er commentaar is op de communicatie als het niet tot de uitkomst leidt die men wil. Maar dat wil niet zeggen dat communicatie slecht geweest is, maar ieder heeft nadat er uitvoerig met elkaar gesproken is zijn eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de uitkomst. En de uitkomst in deze is dat de heer Hogeboom nu telefoon heeft. Het speelveld. Zoals nu. Zo hoog zitten we nog niet. De speelveldje, er is in ieder geval ruimte om te spelen op een gebied van pakweg 350 vierkante meter langs de westrand van het plangebied. Dan denk ik dat ik eigenlijk wel alle vragen heb beantwoord, voorzitter.
Goed, dat was de eerste termijn van de kant van het college. Mevrouw Lennarts, heeft u nog behoefte aan een korte aanvullende reactie?
Voorzitter, volgens mij moet ik een ander beroep gaan kiezen. Ik leg elke dag dingen uit aan studenten op de universiteit en ik dacht altijd dat ik dat wel redelijk goed kon. Ik dacht ook dat ik net een aantal dingen goed had uitgelegd en dat ik heldere vragen had gesteld. Maar ik heb er geen antwoord op gekregen. Ik heb geen duidelijk antwoord gekregen op die doelgroep waar die huizen voor gebouwd zouden moeten worden. Ik heb alleen gehoord dat wethouder Frieling, nou, ik kan niet anders zeggen, zich verschuilt achter woonborg. Er is in overleg met woonborg voor een mix van woningen gekozen. En die mix die zou dan zijn waar het dorp de Groeve behoefte aan heeft. Als ik zo die hele voorgeschiedenis lees, als ik met mensen in het dorp spreek, dan is die behoefte er aan sociale woningbouw. En niet eens 14 huizen, maar zo her en der, misschien met tussenpozen, dat er eens wat gebouwd wordt voor starters met name. Ouderen, nou daar heb ik ook nog naar gevraagd, daar werd dan van gezegd, die willen toch liever in een dorp wonen waar wat meer voorzieningen zijn, zoals bijvoorbeeld Zuid-Laren, dus denk met name aan starters. Goedkope sociale woningbouw, dat was ook wat ik dacht dat er zou komen en daarmee kon ik er mee leven toen wij dat kavel kochten dat die huizen er zouden komen. Ik ben erin gaan verdiepen en ik kom erachter dat de enige reden is gewoon een financiële reden. Hoe dat precies zit, daar weet ik het fijne niet van. En daar zou ik graag ook nog een vraag over willen stellen. Ik vraag me eigenlijk af waarom bij het maken van het plan Zuidoevers niet onmiddellijk is voorzien in het feit dat Broekveld gewoon zou moeten worden uitgekocht. Toen dat bestemmingsplan is vastgesteld, ja ik vraag het nu toch, hè. Ik ga geen oude koeien uit de sloot halen, maar wat u net heeft gezegd, dat noodzaakt mij echt tot deze vraag. Broekveld veroorzaakt geluidshinder. Dat is toen vastgesteld, er is gesproken over de mogelijkheid om een wal om dat bedrijf heen te leggen. Er is toen ook vastgesteld dat dat onvoldoende zou zijn en de conclusie was, Broekveld zou moeten verhuizen. Verhuizen kost geld, Broekveld oefent daar, ik zie u nee schudden. U, als u wil reageren, dan.
Nee, de heer Frieling zal apart reageren. Ja. Als u uw betoog gaat doorzetten.
Maar dat is in ieder geval de geschiedenis zoals ik hem heb begrepen. Dat Broekveld daar eigenlijk gewoon weg moet. Hè? En al weg moest omdat het plan Zuidoevers werd ontwikkeld. En dat kost geld. En dat geld was kennelijk niet begroot in het plan Zuidoevers. Dit is een vraag van mij hoor. Dit is mijn. En daar zou ik graag antwoord op krijgen. Dank u.
Dank u wel. Dan gaan wij over tot de tweede termijn van de raad. Wie van de leden wenst in de tweede termijn het woord te voeren?
Het woord is aan de heer Kraaienbrink, Leefbaar Ten Apel.
Soms is het kiezen tussen de twee slechtste wat er mogelijk is. De achterliggende gedachte is inderdaad hiervan, krijgt de groeve dat wat ze gevraagd heeft? En volgens mij is dat niet het geval. De groeve wil inderdaad op bepaalde plekken goedkope betaalbare woning voor starters. Eigenlijk zouden die ook op aanvraag, dus enigszins gefaseerd gebouwd moeten worden. Dat is namelijk ook de enige manier om ervoor te zorgen dat als iemand een bouwaanvraag uit het dorp doet en daar een kavel voor is, dat die ook uit het dorp daar een woning kan krijgen. En dat je niet 10 woningen bouwt en dat her en der de mensen er vandaan komen en vervolgens die betaalbare woningen opkopen. Daar zijn deze bouwplannen duidelijk niet voor bedoeld. Nu moeten we een keuze maken van wat doen we met Broekveld. Het is nog niet verkocht. Het is onder voorbehoud. Sommige mensen is beloofd dat Broekveld verdwijnt. Maar zelfs als Broekveld verdwijnt, krijgt de groeve niet de woningen waar ze om gevraagd hebben. En vanuit dat standpunt, en ik weet ook zeker dat als deze woningen gebouwd worden, wordt de komende 10 of 15 jaar ook absoluut niets meer gebouwd. Hè? Laten we dat ook even voorop stellen. Dus die betaalbare woningen voor de groeven komen er niet. En in dat geval kunnen wij, denk ik, als fractie alleen maar zeggen van, geef Broekveld maar terug. Laten we daar nog maar eens een keer rustig naar kijken. Neem om mijn part het hele stuk terug, zodat we er nog een keer rustig naar kunnen kijken. Maar op deze manier komen wij er, wat mijn fractie betreft, niet uit. Dus ik heb zoiets van, wij zijn in dit geval tegen dit stuk.
De heer Kalk, PvdA.
Ik vroeg me even af, ik heb mevrouw Lennart in twee instanties gehoord. Ik vroeg me wel even af op basis van welk behoefteonderzoek zij in de tijd het perceel heeft verworven.
Dank u. Woord tweede termijn aan de heer Vrieling. Sorry, ik had uw hand niet gezien.
Nee, ik heb mijn hand nu pas opgestoken, als u zo goed zou willen zijn.
Dat komt door dat telefoontje wat u gekregen heeft.
Ja, dat komt erdoor, hè. Dat komt erdoor, ja. 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 Voorzitter, één opmerking nog. Ik lees in de gemeentelijke reactie op pagina 9, als het gaat over Broekveld. Bovendien was het plan Broekveld reeds bekend ten tijde van de verkoop van de kavels in het plan Zuidoevers. Dit is in de verkoopbrochure destijds aangegeven. Het plan Broekveld was stevig opgenomen in de maquette die in het kader van het plan Zuidoevers is gemaakt. Nou, als dat zo is, dan staat dat naar mijn mening haaks op de inbreng van de inspreekster. En daar zou ik graag van de wethouder een reactie op willen hebben.
Dan alsnog de heer Vrieling.
Ja, toch eerst even over de inspraak. Laat ik zo zeggen, de inspraak die in deze raad gepleegd wordt, gebeurt na een hele procedure waarin uit en daarna tegen het college aan is gepraat. Ik beschouw de inspraak hier als inspraak gericht aan de raad. En ik beschouw de inspraak ook niet als het meest geëigende moment, zeg ik dan ook maar even heel vrijmoedig, om vragen te stellen. Daar is heel veel gelegenheid geweest. Bovendien heeft mevrouw Lennart is bij mij aan tafel geweest. En is alles bespreekbaar geweest wat door mevrouw Lennart aan de orde is gesteld. Dus ik vind dit niet het moment om dit soort inhoudelijke vragen te beantwoorden. Alleen als de raad mij expliciet vraagt om dat te doen, dan doe ik dat uiteraard. Dan de heer Kraaienbrink die zegt van ja, de groeve krijgt niet de woningen waarom gevraagd is. Dan moeten er toch meer de groeves bestaan. Nou ja, als dat dan onze gezamenlijke conclusie is, dan hoef ik het ook verder niet uit te leggen. En de heer Hogeboom die doet een terecht citaat. En uiteraard spreekt vanzelf, voorzitter, dat het college persisteert bij die tekst. En ja, dan toch, Broekveld. Heeft alle milieuvergunningen en dergelijke die nodig zijn om daar te functioneren. En er is dus geen echte noodzaak dat Broekveld daar weg gaat. Anders niet dan verbetering van de dorpsomgeving, de groeven. En dat is gecombineerd met het zoeken naar een locatie voor de door de groeven gevraagde woningbouw. Onder andere vastgelegd in het DOP, herinner u zich ook nog wel. Dat heeft geleid tot deze, ik zeg het maar eens weer, win-win situatie en ja, daar houden wij van.
Dank u wel. Besluitvorming op agenda punt 8. Het vaststellen bestemmingsplan Zuidoevers-Broekveld. Wie is tegen dit voorstel? 19 voor, 3 tegen. Fractie van Leefbaar Tinalo is tegen. Dat betekent dat het voorstel met 19 tegen 3 stemmen is aangenomen. Gaan we over naar agenda punt 9. Het speelruimteplan Tinalo. Met het gevraagde besluit het speelruimteplan vast te stellen. Wie wenst daarover het woord te voeren? Het woord is aan mevrouw Terwal, gemeentebelang.
Ja, voorzitter. Spelende wijs groot worden, dat willen we allemaal. Liggen de criteria hier in onze gemeente, de norm voor de speelruimtes, ligt onder de 3% norm. Nou weet ik niet hoe je die norm hanteert, maar we wonen natuurlijk wel in een hele groene gemeente, waar ook natuurlijk veel natuurlijke speelruimte is. Het bevorderen van een kindvriendelijke leefomgeving verlangt echt een integrale benadering. En daar wil ik echt nadruk op leggen. Want er moet interactie zijn met jong en oud. Als je mensen met elkaar in contact brengt en bij de plannen betrekt, voelen ze zich ook medeverantwoordelijk en zeker medeverantwoordelijk voor het inrichten van de speelveldjes. En ook daardoor minder vandalisme zal ontstaan. Want dan is de sociale controle van de buurt waar het speelveldje gerealiseerd is of wordt, zal zich mede verantwoordelijk voelen. En daardoor zal er minder vandalisme ontstaan. Mijn fractie vraagt ook specifiek aandacht voor meer natuurlijke speelplekken. Die niet van die mooie aangehaakte speelterreintjes met een schommel en een wipkip. Nou, iedereen kan zich daar van alles bij voorstellen. Dus wat meer speelterreintjes met groen, waar de gemeente misschien wat afval neergooit, waar de kinderen lekker in kunnen rommelen. Ik bedoel dan groen afval of booms.
Dat begrijp je wel, hoor.
Boomstammetjes, et cetera. Ik ben bij het VNG-congres geweest samen met mijn collega raadslid mevrouw Van den Berg. We hebben een inhoudelijke excursie gemaakt over kindvriendelijk inrichten van speelterreintjes. En dat was een hele waardevolle excursie en daar hebben wij twee prachtige boekwerkjes meegekregen. Dus die wou ik aanbieden aan het college. Want hier staan ook hele mooie speelplekken in waar je in eerste instantie niet zo gauw aan zou denken om dat te realiseren. Dus ik zou zeggen, college, doe uw voordeel hiermee. Tot zover, voorzitter.
Neem aan met de heer Kosmeijer die boekjes aan het eind van de vergadering van u kan ontvangen namens het college. We zullen erom vechten wie het eerst mag lezen. De heer Van Monbergen, Leefbaar Tinalo.
Ja, dank u, voorzitter. Het uitgangspunt die de gemeente stelt, dat speelruimte meer is dan een locatie in een openbare ruimte met wat speeltoestellen, zijn we als Leefbaar Tinalo mee eens. Het is meer. Zoals in het rapport wordt verwoord, het bevordert de sociale cohesie waar ook ouders, begeleiders elkaar kunnen ontmoeten. Helemaal mee eens. Maar op de vraag, hoe moeten deze ouders elkaar ontmoeten, is deze raad niet thuis. Een beetje hangen tegen een boom. De gemeente kan deze ouders, begeleiders, niet eens een zitplaats aanbieden. Gewoon een picknickbankje. Diep triest, meneer de voorzitter. En ik weet, diep triest is ook nog een zanggroep en die zingt ook nog mooie liedjes.
Je hebt ook mooi werk. En voor mooi werk kun je ook een picknickbankje maken. Maar ik vind het, en meneer Kalk, kijk het, in het volgende college komen we daar op terug. Ik vind het echt diep en diep triest dat deze raad, ja, met hun mooie woorden niet eens een paar duizend euro over hebben voor al hun mooie woorden die zij nu in hun verkiezingsprogramma rondbazuinen. Ik zat me even dwars, ik wil even, kom er straks nog even op terug hoor. Verder wordt in het speelruimteplan, en ik vind het heel diep triest dat een trias, ja zoiets, die daar ook op tegen is, dank u. Verder wordt in het speelruimteplan al gesproken over een MFA in Diepsloot. Is er in de brede maatschappelijke discussie al besloten of het MFA wordt of een brede school met behoud van het dorpshuis? De pan. Stiekem loopt het college steeds al vooruit op de door hen opengevoerde discussie. En dan horen we straks, maar in het speelruimteplan heeft hij toch ingestemd met een FMA. Dan krijgen we nu de discussie om alle openbare ruimte in Fries vol te bouwen, zoals de VVD dit voorstaat. Meestal zeer dure stukjes grond waar appartementen voor het hoge segment kunnen worden gebouwd. Of willen we onze gemeente ook leefbaar houden? Speelruimtes voor onze jeugd. Ontmoetingsplaatsen voor de ouders met of zonder picknickbankjes. Meneer de voorzitter, uit het amendement blijkt wel dat wij voorstander zijn om onze gemeente leefbaar te houden. Samen met het uit te voeren waterplan en de vele ook door de VVD goedgekeurde plannen kan er wat moois worden gemaakt. Daar heeft onze gemeente gewoon recht op. En als er wordt gevraagd waar wil Leefbaar Tinalo dan bouwen, dan hebben we al jarenlang uitgesproken dat Diepsloot Zuid een juiste locatie is. Dank u.
U wenst een amendement in te dienen? Tenminste, dat begrijp ik uit. Of u sluit aan bij een amendement wat. Dan is het volstrekt helder voor iedereen. De heer Rietkerk, GroenLinks.
Ja, voorzitter. De aandacht voor spelen en de aandacht voor alle jeugd, zowel jonge kinderen als oudere jeugd, met en zonder beperkingen, dat staat heel goed in het plan verwoord. Ook de aandacht voor informeel spelen en natuurlijke speelplaatsen kunnen wij volledig onderschrijven. Want eigenlijk moet je buitenspelen zo min mogelijk formaliseren. Er wordt in het stuk gesproken over de 3%-regel als misschien wel een objectieve maat om te bepalen of je voldoende of niet voldoende speelruimte hebt in je gemeente. Maar het is een maatstaf uit stedelijk gebied en daar wonen wij niet in. Het is eigenlijk onduidelijk welke vierkante meter je nou wel en niet mee rekent. Is het alleen die vierkante meter waar die schommel op staat of is het ook het grasveld eromheen en zijn het ook de bosjes erbij? Je kan daar uren over discussiëren welke vierkante meters wel en niet worden meegerekend. En als je het graag wil, kom je op 3% uit. En als je het heel strikt gaat rekenen, dan kom je lager uit. Dus de conclusie van GroenLinks is, het lijkt een objectieve maat, maar uiteindelijk kunnen we er niet zo heel veel mee. Er wordt wel in het onderzoek geconstateerd, en dat blijkt ook uit de enquête, dat we meer speelruimte willen hebben in deze gemeente. Maar je zal gewoon in iedere wijk moeten gaan kijken waar er eigenlijk gespeeld wordt. Want er wordt op heel veel plekken gespeeld die niet als formele speelplaats zijn aangeduid. En dat kan je misschien nog een beetje stimuleren. Je moet even kijken of dat inderdaad de juiste speelplaatsen zijn, of dat niet gevaarlijk is. Er zijn plekken waar bijvoorbeeld nog hekjes met prikkeldraad staan, waar gespeeld wordt. Dan kan je die hekjes maar beter weghalen. En dus moet je gewoon per wijk gaan kijken waar er gespeeld wordt, of dat voldoende is en of dat aansluit bij de jongere bewoners van die wijk. Over het inzetten van de schoolpleinen van de MFA's als speelruimte, dat zien wij als een goed idee. In VNG Magazine van 1 februari dit jaar stond dat je dan wel in de bestemmingsplannen moet aangeven dat dat een openbaar speelterrein is. En je moet daar niet de bestemming school aan geven. Want dan mag je daar volgens de Raad van State buiten schooltijden geen gebruik van maken. Dus dat is even een puntje waar we op moeten letten. Tot slot nog even een vraag die ik 10 november ook heb gesteld. We hadden het toen over het ter inzage leggen van dit plan. En we hadden het op diezelfde vergadering ook over het sportbeleid. En het bleek dat de openbare sportveldjes vroeger onder het sportbeleid vielen en tegenwoordig onder het speelruimtebeleid. Ik heb in die vergadering bij beide agendapunten gevraagd of met het overhevelen van het beleid ook financiën zijn overgeheveld. Tot nog toe heb ik daar geen antwoord op gekregen, dus ik hoop daar toch vanavond op.
De heer Kremers, CDA.
Voorzitter, eindelijk het speelruimteplan Tinalo. Eindelijk duidelijkheid over hoeveel speelruimte er is, hoeveel we willen hebben en waar eventueel tekorten zijn. GroenLinks gaf het al aan, we moeten per wijk kijken waar we behoefte aan hebben en waar eventueel tekort komt. Het staat uitgebreid in dit plan. Ik zeg ook eindelijk, omdat de fractie van het CDA hier al een paar keer naar gevraagd heeft, en er nu dus, kort voor het afsluiten van de regeerperiode van dit college, er dan toch een goed voorstel ligt. Maar laat ik dat vooral benadrukken. Het is een goed voorstel. Het geeft duidelijke kaders. Het maakt duidelijk wat onder diverse soorten speelruimtes verstaan moet worden. Het geeft aan dat communicatie met burgers en het samen met hen inrichten van hun wijk van wezenlijk belang is. Het geeft het belang van spelen in de wijk aan. Kortom, een helder, goed stuk. Dit stuk lezend vallen een paar dingen op. Vooral het feit dat er twee soorten speelruimtes zijn. Namelijk informele speelruimte en formele speelruimte. Formele speelruimte is speelruimte dat door volwassenen in georganiseerd verband als speelruimte is gereserveerd en daartoe ook als zodanig ingericht en beheerd wordt. Aldus het speelruimteplan. Al het andere, zoals bermen, groenstoken, grasveldjes, trottoirs, etc., wordt gezien als informele speelruimte. Voorzitter, het speelruimteplan dient als kader voor het opstellen van uitvoeringsplannen. Een van die kaders is dat u wilt komen tot een reservering voor speelruimte van 3% per hectare bebouwde oppervlakte. Uit onderzoek blijkt dat dit percentage in deze gemeente op dit moment slechts 0,7% is. Dus een ruim tekort. Veel informeel speelruimte bestaat uit grasveldjes, welke eigendom zijn van de gemeente, doch die niet als speelruimte zijn aangewezen of ingericht. Daarmee zijn deze stukken dus geen formele speelruimte in de zin van dit beleidsplan. Deze grasveldjes worden ook in diverse andere beleidsplannen al genoemd. Zo zouden zij in het kader van woningbouw gebruikt kunnen worden als inbreidingslocatie, of in het kader van het Groene Dorpenplan als wijk of buurtgroen. Eigenlijk ontbreekt het dus aan een duidelijk doel voor deze grasveldjes. Grasveldjes die overigens bijna stevast in bestaande woonwijken liggen en door de jeugd, maar vaak ook buurtverenigingen, worden gebruikt als ontmoetingsplaats. Al dan niet met picknickbankjes.
Voorzitter.
Heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u. Graag even wat verduidelijking. Als ik het voorbeeld van mijn eigen woonwijk neem, de Fledders. Grote grasvelden langs de weg de Fledders tussen de verschillende hofjes in. Zijn dat de veldjes waar u het over heeft? Want die zijn volgens mij nooit als woningbouwlocatie aangemerkt.
Heer Kremers, CDA. Nou, bedankt voor deze vraag. Dan kan ik de verduidelijking geven. Nee, ik denk bijvoorbeeld aan een grasveldje bij de Gouden Regelaan.
Een veldje wat ook in de inspraaknotitie wordt genoemd als het haas, het tandartshaasveldje. Dat is een oppervlak van ongeveer, nou ik moet het uit hoofd doen, 1300 vierkante meter. En dat is een veldje wat al meer dan 20 jaar gebruikt wordt als speelveldje door kinderen in Westlaren. Dat veldje wordt nu door het college beoogd als inbreidingslocatie voor welgeteld 1 woning. Dat gaat dus wel ten koste van speelruimte voor de kinderen in die wijk. Gewoon dus als voorbeeld. Ben ik daarmee voldoende duidelijk geweest voor GroenLinks? Ja, oké. Okay. Ik gaf al aan, eigenlijk ontbreekt het dus aan een duidelijk doel voor dit soort grasveldjes. U geeft in dit plan al aan dat met name de verdichting van de woningbouw mede oorzaak is dat de woonomgeving steeds minder geschikt wordt voor kinderspel. Voorzitter, het CDA wil graag een duidelijk beleid. Er is behoefte aan formele speelruimte. Er zijn diverse informele speelveldjes in de diverse wijken in onze gemeente. Laten we nu deze informele speelveldjes gaan bestemmen als formele speelveldjes in de zin van dit beleidsplan. Zodat we op die manier kunnen groeien naar de genoemde 3%. Dit geldt uiteraard alleen voor die veldjes die in het bezit zijn van de gemeente. We zouden er nog een andere beperking op willen leggen. Het geldt namelijk ook alleen voor die gemeentelijke veldjes bestemd en of geschikt voor de bouw van niet meer dan 2 woningen, niet zijnde hoogbouw. Op deze wijze denkt het CDA een verbinding te hebben gelegd tussen de wens te komen tot inbreidingslocaties, te komen tot wijk- en buurtgroen en te komen tot voldoende speelruimte zonder dat deze wensen elkaar onderling bijten. Voorzitter, om onze raad dit ook daadwerkelijk om te zetten in beleid is een amendement op dit speelruimteplan noodzakelijk. Deze is dan ook door ons voorbereid en wij willen dit amendement graag indienen, mede namens de fracties van ChristenUnie en Leefbaar Tinalo. Ik zal u de tekst hiervan voorlezen. Tekstvoorstel: de genoemde fracties stellen voor in het kader van het speelruimteplan Tinalo vast te stellen dat gemeentelijke informele speelveldjes, zoals die in diverse wijken in de gemeente Tinalo voorkomen, te bestemmen als formele speelveldjes als bedoeld in het speelruimteplan Tinalo. Daarbij de beperking op te leggen dat het hier slechts gaat om die veldjes die in het bezit zijn van de gemeente en die geschikt en of bestemd zijn voor de toekomstige bouw van maximaal 2 woningen, niet zijnde hoogbouw. Als toelichting: de genoemde fracties beogen op deze wijze een duidelijk beleid te formuleren waarbij er heldere verbinding wordt gelegd tussen de wens te komen tot zogenoemde inbreidingslocaties voor woningbouw, de wens te komen tot wijk- en buurtgroen en de wens te komen tot voldoende speelruimte zijn de 3% per hectare bebouwde oppervlakte. Was getekend door de fracties van CDA, ChristenUnie en Leefbaar Tinalo. Voorzitter, tot zover en ik heb hem hier liggen.
Ik zou aan de bode willen vragen om... Het is al gebeurd. Dan zou ik aan de bode willen vragen om te... Het is al gebeurd. Verspreiden. Dan zitten wij als laatste te wachten op.
Ik heb nog reserve.
Bedankt.
Daarmee maak ik zo graag in willen.
Komt dan.
Is het amendement rondgedeeld ook onder de overige aanwezigen? U heeft hem ook? Nee. Amendement nummer 1 maakt daarmee onderdeel uit van de beraadslagingen. Het woord is aan de heer Hogeboom.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag even over de financiën willen praten. Op pagina 1, het voorstel, staat financiële consequenties. Voor de uitvoering van 2010 zijn er extra middelen gereserveerd. Dan moet ik u zeggen dat ik gezocht heb in de programmabegroting. En ik heb het niet kunnen vinden. Misschien dat ik daar een antwoord op kan krijgen. Dat 1. In de tweede plaats heb ik gelezen op pagina 43 dat het gaat over jaarlijkse exploitatiekosten van €184.491. Ik zou graag willen weten wat zijn de kosten nu? Nee, wat waren de kosten in 2009? En is het zo dat voor 2011 en volgende jaren er een extra belasting komt op de begroting ten gunste van de speeltoestellen. Dank u wel.
De heer Rietkerk, GroenLinks.
Ja, omdat de heer Hogeboom nu over de financiën begint en ook het amendement heeft ondertekend, heb ik de vraag, zijn er ook financiële consequenties aan het amendement verbonden? Als er stukken zijn die voor woningbouw bestemd zijn, die nu niet bebouwd zouden worden, dan zou dat wel eens een financieel gevolg kunnen hebben voor de gemeente.
Dank u wel. Nog een reactie van de heer Hogeboom op de interruptie van de heer Rietkerk?
Ja, ik moet daar het antwoord op schuldig blijven.
Dan geef ik het woord aan.
Ik wil vragen of de wethouder die vraag voor mij wil beantwoorden.
Heer Kosmeij, u krijgt het woord van de heer Hogeboom.
Is het goed dat ik ze straks in mijn betoog even meeneem? Dan kan ik daar antwoord op geven. Ik kom daar wel op terug.
Blijkt dat mevrouw Hofsta toch een bijdrage in eerste termijn wil geven. Krijgt u alsnog de mogelijkheid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Niet zo heel veel, want zoals de fractie van GroenLinks heeft verwoord, geeft dat heel goed weer wat wij ook dachten en vonden. Maar ineens begon ik me wel een beetje zorgen te maken. Ik heb dit speelruimteplan gelezen. Met de gedachte dat er een 0,7% voorbij komt en er komt een 3% voorbij. Maar ik heb me niet gerealiseerd, misschien heb ik het verkeerd gelezen, dat als wij dit plan nu vaststellen, dat het een soort van handtekening is van wij gaan streven naar 3%. Dus dat zou de vraag aan de wethouder zijn. Is het vaststellen van dit speelruimtebeleidsplan nu een streven naar 3%? Of is het zo zoals het in het plan beschreven staat, zoals wij het hebben gelezen, beide zijn indicatief, beide zijn normen, maar de gemeente Tinalo is zo informeel en zo groen en zo weinig bebouwd, dat wij al zoveel prachtige speelruimte hebben, dat we toch niet serieus kunnen gaan streven naar 3% speelruimte. Tot zover, meneer de voorzitter.
Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Kosmeijer.
Voorzitter, laat ik inderdaad beginnen met die 3% norm, want die is door verschillende fracties aangehaald. En mevrouw Hoogstra heeft daar ook al even aangegeven van, betekent het nu dat als we dit beleidsplan aannemen, of je dan vanaf nu streeft naar overal 3% speelruimte in bestaande wijken? Het antwoord daarop is heel eenduidig nee, dat is niet de bedoeling. In de notitie zelf staat ook aangegeven dat je dat ook moet zien in perspectief van waar een wijk gelegen is en hoe snel je ook op die informele speelplekken terecht kunt. En u noemt ook terecht het goede streven van dit college om ook op het gebied van bomen de gemeente Tinalo goed op de kaart te zetten. En dat is bij uitstek ook een uitstekende locatie om te kunnen spelen. Waar het wel op van toepassing zou zijn, en dan kom ik bij een tweede opmerking, dat is als je het hebt over uitleggebieden, bijvoorbeeld Fries Nieuwe Stukken, dan zou daar van toepassing zijn dat je 3% van die ruimte in ieder geval ook reserveert voor speelplekken. Dus dat is zeg maar de maatvoering naar de toekomst
toe. We kunnen ook beginnen met het niet bouwen van die 3%, meneer Kosmeijer.
Dan heb je 100% speelvoorzieningen op de locatie Fries Nieuwe Stukken. Voorzitter, als je kijkt naar het plan zoals het er ligt, dan heeft dat een ambitie naar de toekomst toe. En dat betekent dat wij inderdaad ons wel verplichten om naar de toekomst toe, ook in financieel opzicht, daar gelden voor vrij te maken om dat ambitieniveau wat we hier neerleggen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Wij hebben in het college ook veel gewikt en gewogen om te kijken van, ja, hoe moet je nu met dit beleidsplan omgaan, daar waar het ook in financieel opzicht de gemeente niet voor de wind gaat, terwijl je daar toch een hoog ambitieniveau hebt. Desalniettemin hebben we gezegd van, laten we wel helder maken waar ons ambitieniveau ligt en laten we kijken hoe we in de loop der jaren en in ieder geval ook in de intentie naar uitleggebieden, waar het dus ook dan in meegenomen kan worden, daar een goed statement neer te leggen en daar aan te gaan werken.
En ook de boekjes van de VNG, die zal ik straks na afloop van deze vergadering graag in ontvangst nemen. Want in de uitwerking zal er nog de nodige creativiteit aan de dag gelegd moeten worden om daar ook inhoud aan te geven. Ik ben met terugwerkende kracht ook wel blij met de opmerking die collega Vrieling net maakte bij een van de bestemmingsplannen, waarin het ook ging om de kwalificatie van bouwwerk. Dat was ten aanzien van die luifels. En dat was, als het open is, dan is het geen bouwwerk. Als het aan één kant gesloten is, is het ook nog geen bouwwerk. Maar is het aan twee kanten gesloten, dan valt het onder het bouwwerk. En daar moeten we ook in de uitwerking van speelplekken steeds rekening mee houden. Dat als er een, en daar hebben we de vorige keer bij het ter inzage leggen van het plan ook al even over gesproken, van hoe kun je nu natuurlijke speelplekken gaan creëren, je altijd tegen dit soort dilemma's aanloopt, dat op het moment dat het gewoon juridisch onder een bouwwerk valt, wij het ook moeten toetsen aan de eisen die aan een bouwwerk worden gesteld. En de tijd is al lang vervlogen dat de jongelui een boomhut bouwen, want dat moet tegenwoordig aan het bouwbesluit gaan voldoen. Dat is vervelend, maar dat is formeel wel de positie waar de gemeente zich voor gesteld ziet. Dus ik ben ook absoluut, het college is ook absoluut geen voorstander van om al te veel informele speelplekken te formaliseren. Want op het moment dat je dat doet, krijg je dus ook een batterij aan regelgeving waaraan voldaan moet worden. Wat we wel moeten doen is optimaal gebruik maken van die prachtige gemeente Tinalo met al die vrije ruimtes die er zijn, zodat daar de jeugd, jong en ouder, een plek kunnen vinden en niet alleen maar tegen een boom aanleunen, maar er ook nog eens een keer in kunnen klimmen. Er zijn bomen die vrij gevrijwaard zijn van een kapvergunning. Daar zijn we ook hard mee bezig. Dan mag er ook nog wel even in geklommen worden. Voorzitter, ik kom bij het onderwerp schoolpleinen. Ook daar is een vraag over gesteld door de heer Rietkerk. Van goed dat het college kiest om die schoolpleinen ook als speelplek aan te merken, zodat ook na schooltijd daar gespeeld kan worden. En ik ben zelf ook geconfronteerd geweest met de uitspraak van de Raad van State dat wij daar aan allerlei verplichtingen voldaan moet worden. Wil je daar ook buiten schooltijd inderdaad gebruik van kunnen maken? Bestemmingsplan technisch is daar, zo is mij in ieder geval verzekerd, binnen onze gemeente geen belemmering. Wat we nog wel moeten doen, en dat is dat bordje wetboek van strafrecht artikel 131... Kijk, er zijn altijd mensen die het beter weten. Maar die betekent in ieder geval dat er een verbod ligt om voor onbevoegden dat schoolplein te betreden. Dat zal er dan ook af moeten, omdat het dan een openbare gelegenheid wordt. Maar bestemmingsplan technisch is daar geen belemmering.
De heer Kraaienbrink, leefbaar Tinalo.
Dan neem ik heel even een zijspoor, want ik heb hier ook van gehoord. Op het moment dat wij de scholen als openbare speelgelegenheid aanwijzen. Daar staan speeltoestellen, die worden tot voor kort natuurlijk door de school bekostigd. Ik kan mij voorstellen als daar allerlei onbevoegden, laat ik het maar zo zeggen, niet horende bij de school ook gaan spelen en dat soort spullen vernielen. Wie gaat die speeltoestellen dan onderhouden? Want die zullen in ieder geval aan een hogere mate van slijtage onderhevig zijn.
Heer Kosmeijer.
Ik denk dat het in praktische zin weinig afwijkt van de huidige situatie, omdat daar nu in weliswaar onbevoegd, maar daar nog steeds wel op een schoolplein gebruik van gemaakt wordt. De handhaving daarvan is zeer moeilijk te realiseren. Dus ik denk dat dat daarin geen verschil zit. En we zijn, en dat is ook een van de inspraakreacties geweest van het CONOT, het schoolbestuur van het protestant christelijk onderwijs, die hebben aangegeven daar op zich toe bereid te zijn om daar het gesprek over aan te gaan. We hadden aanvankelijk in de notitie de opmerking neergezet dat dan 10% door het schoolbestuur betaald zou moeten worden en de rest voor rekening van de gemeente. Daar is nog nader overleg over mogelijk. Die 10% is er nu uitgehaald, staat dus algemeen geformuleerd. Daar moet nog overeenstemming over bereikt worden. Maar het mogen duidelijk zijn dat als wij daar gezamenlijk in optrekken, dat daar ook een taak ligt voor het schoolbestuur. Die maken daar ook gebruik van. Maar dat daar ook een taak weggelegd ligt voor het gemeentebestuur. En dat komt dan in de uitwerking verder aan de orde. Voorzitter, kom ik bij het amendement, ingediend door het CDA, ChristenUnie en Leefbaar Tinalo. En ik wil er toch op wijzen dat ik het instrument, het amendement in te dienen, een
wat verkeerde instrument vindt in een afweging waar ik mij heel goed kan voorstellen dat je die dient te maken met dit beleidsplan ook in de hand. Maar als je nu een amendement indient met de tekst zoals die is verwoord, dan zeg je in feite dat alle groene strookjes in eigendom van de gemeente, u hebt dat expliciet gezegd, betekent dat wij dus heel gauw die groene veldjes gaan verkopen. Dan zijn we geen eigenaar meer, dan ontstaat er dus een andere situatie. Nou, dat is ook niet wat u bedoelt. U wilt dan 1 of 2 woningen. U hebt een voorbeeld genoemd aan de Gouden Regenlaan. Ik geloof 1300 vierkante meter dat u ook ongeveer uit de losse pols aangaf. Dan maken we er 3 woningen van, dan is het amendement ook niet van toepassing. En dat is nou net ook niet wat u wilt. Wat er volgens mij moet gebeuren is datgene wat het college ook nu op dit moment doet. U hebt volkomen gelijk dat het college bezig was met een voorbereiding, een concept bestemmingsplan of ontwerpbestemmingsplan. Om die in procedure te brengen. Daar is een inspraakronde over geweest. En het college heeft gezegd, in afwachting van de definitieve vaststelling van dit plan, van het speelbeleidsplan, en in afwachting van de uitwerking die daaruit voortkomt, gaan wij nog niet verder in procedure met dat bestemmingsplan. Juist om ook die afweging te kunnen maken, zodat u ook als raad straks, als wij mochten besluiten om daar wel mee door te gaan, om u dan ook als raad in de gelegenheid te stellen om dan de afweging te maken, kiezen wij voor het speelruimte, gegeven de specifieke omstandigheden, in dit geval van Westlaren, of kiezen wij voor de inbreidingslocatie, in dit geval inderdaad met 1 woning, en prevaleert dat omdat dat toch een hele geschikte locatie is. Ik vind dat je dat niet door het amendement helemaal dicht moet timmeren, want u laat dat dan ook van toepassing zijn op die veldjes die bijvoorbeeld in een groene omgeving liggen, want het wordt generiek toegepast. Ik vind dat u zichzelf daarmee een mogelijkheid ontneemt om een echte politieke afweging te maken. Dus ik zou het amendement ook willen ontraden, omdat u namelijk zelf de gelegenheid krijgt, ter gelegene tijd die afweging alsnog te maken. Vervolgens kom ik bij de financiële component. U mag er inderdaad van uitgaan dat op het moment dat wij bezig zijn met een ontwerpbestemmingsplan te bespreken met de buurt, dat wij ook gerekend hebben wat de inkomsten voor de gemeente zouden kunnen zijn. In het specifieke geval waar dit op van toepassing is, dus de Gouden Regenlaan, wordt daar gedacht aan een opbrengst van netto 2 ton. Kom ik nog bij een ander financiële component. En dat zijn de extra middelen die wij voor 2010 alleen in de begroting hebben opgenomen. Ik dacht dat de heer Kremers van het CDA dat ook schriftelijk heeft gevraagd. Ik weet niet of dat antwoord dan ook naar de raadsleden is. Kennelijk niet, maar dat stond inderdaad en meneer Kremers kan dat hopelijk straks ook bevestigen. En ik heb even ingefluisterd gekregen op pagina 22 van de begroting. Hebben wij toen voor 2010... incidenteel 50 of 55.000 euro uitgetrokken. 50. En dat betekent vervolgens dat het nieuwe college, de nieuwe raad, bij de begrotingsbehandeling van de begroting 2011 een nieuwe afweging dient te maken of zij ook in de jaren 2011 en verder al op dat moment geld beschikbaar gaat stellen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Wie van u wenst in tweede termijn nog het woord te voeren? Het woord is aan mevrouw Terwal, gemeentebelang.
Ja, voorzitter, wij kunnen akkoord gaan met de aanbevelingen die gedaan worden in het stuk. En we willen graag toch nog uitdrukkelijk verzoeken om bij de uitvoering rekening te houden met natuurlijke speelplekken voor de jeugd.
Dank u wel. Dan de heer Rietkerk. GroenLinks.
Dank u, voorzitter. GroenLinks zal het amendement niet steunen. En ik denk dat de wethouder daar de argumenten heel duidelijk voor verwoord heeft. Misschien heb ik het even gemist, maar die vraag die ik nog van 10 november open had staan, is die nu beantwoord?
Dan tot slot de heer Kremers, CDA.
Ja, voorzitter, we hebben natuurlijk met belangstelling naar de fracties geluisterd.
Zeker naar hun eerste bijdrage. Ik heb de nodige aantekeningen gemaakt. En vervolgens ook geluisterd naar wat de wethouder stelde. Een van de belangrijkste opmerkingen was eigenlijk, of eigenlijk de vraag was van VVD, van hoe zit het met die 3%? En terecht zegt de wethouder, die 3% geldt voor nieuwbouw. Alleen hebben we nu de gelegenheid om ook voor bestaande bouw te groeien in ieder geval richting die 3%. Met andere woorden, wij stellen met z'n allen dat we het heel belangrijk vinden dat 3% van 3% per hectare bebouwde grond bestemd zal zijn voor formele speelruimte.
Daar gaan
we, dat gaan we op basis van pagina 4, het vierde bullet, ook bij nieuwbouw naar streven. Zo staat het er letterlijk. Terwijl nu de gelegenheid bestaat om daar ook naar te streven in bestaande bouw, zeggen we plotseling, we doen het niet, want het kost ons te veel geld.
Mevrouw Hofstra, VVD.
U heeft het niet helemaal goed gehoord, of ik heb het niet helemaal goed gehoord, want we zitten volgens mij in dezelfde zaal. Volgens mij hebben wij juist uitgesproken dat we allen niet de behoefte hebben om overal te streven naar 3%.
De heer Kremers, CDA.
Dan zal ik u voorlezen, denk ik.
Dat ook voor de bestaande bebouwing we dan moeten streven naar 3%. En dat staat volgens mij daar niet.
De heer Kremers, CDA.
Nee, daar stuur ik niet op aan. Wat ik gezegd heb is dat we dus vaststellen, bij het vaststellen van dit speelruimteplan, dat we bij nieuwbouw naar 3% zullen gaan streven. Wat het CDA vervolgens zegt is van, goh, maar als je nu al vaststelt in datzelfde speelruimteplan dat je in bestaande bouw al tekort komt, terwijl je nog mogelijkheid hebt om ook in die bestaande bouw naar die 3% te groeien, waarom zou je dat dan nalaten? Waarom schreef je bij nieuwbouw, vind je het wel belangrijk dat er 3% komt, en daar waar je bij bestaande bouw de gelegenheid hebt om te groeien richting 3%, je zult waarschijnlijk nooit helemaal op 3% komen, laat je het ineens afweten. Dat begrijpen we dus niet.
Heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Ja, ik denk toch dat het verschil zit in of je over formele, alleen formele speelruimte praat of ook de informele wil meerekenen. En in nieuwbouw kan je nauwelijks spreken van informele speelruimte, want dat kan je niet van tevoren plannen. Maar in de bestaande bouw heb je juist heel duidelijk flinke plekken waar informeel gespeeld kan worden. En zoals de wethouder ook al zei, dat moeten we ook vooral niet willen formaliseren, want dan moeten we daar van alles gaan regelen en moeten we aan de veiligheidsnormen gaan voldoen en dan mag er geen hut meer gebouwd worden en dat soort zaken. Dat willen we dus niet. Dat wil niet zeggen dat we niet gewoon naar die wijken moeten kijken of er voldoende speelruimte is, maar het hoeft niet allemaal geformaliseerd te worden.
De heer Kremers, CDA.
Ja, ik moet er toch even op reageren, vooral uw eerste opmerking dat bij nieuwbouw alleen maar 3% formele speelruimte zou zijn en dat informele speelruimte zich niet zou laten ontwikkelen. Met alle respect, maar zodra u een nieuwbouwwijk bouwt, is elke trottoir informeel speelruimte zoals bedoeld in het speelruimteplan, staat er letterlijk in.
Dus
het informele speelruimte is er al.
Heer Kalk, PvdA.
Ja, de heer Kremers die worstelt een beetje met zijn eigen probleem. In de bestaande wijken, daar is zeer veel diversiteit voor wat betreft de bebouwingsdichtheid. En dat betekent ook dat er in sommige wijken een enorm potentieel is aan ruimte. Een tweede opmerking, ik heb de indruk dat de heer Kremers zich heel erg sterk wil maken voor het Willy Dobbe, voor een Gouden Regenplantsoen. En dat is ook heel verdienstelijk. Maar ik zou dan zeggen, richt daar je pijlen op, maar hang daar niet het hele verhaal aan vast voor dit plan. En dat dreigt nu te gebeuren. Daarom zeg ik, u wordt een beetje het slachtoffer van uw eigen redenering.
De heer Kremers, CDA, wilt u komen tot een afronding van deze tweede termijn?
Ja, maar goed, als mensen mij interruperen, moet ik natuurlijk wel reageren.
Mag reageren, maar.
Ten eerste is het niet de heer Kremers die iets wil, maar het CDA, de fractie van het CDA. En ten tweede is het niet het CDA-fractie geweest die met het voorbeeld van de Gouden Regenplan kwam. Er is ons zelfs gevraagd om een voorbeeld. Wij hebben in het hele bijdrage geen enkel moment gesproken over de Gouden Regenplan. Dat was ook niet onze intentie. Want het gaat ons niet specifiek om dat veldje. Het gaat ons in zijn algemeenheid over het feit dat in het speelruimteplan zelf Uit onderzoek blijkt dat er in heel veel wijken in onze gemeente een tekort is aan speelruimte. Dat staat in dit plan zelf al genoemd. Dus het CDA hoeft er niet het gouden regel aan als voorbeeld te noemen. Tenzij er om gevraagd werd en dat gebeurde door GroenLinks. Dus vandaar dat ik reageerde. Voorzitter, even kijken naar de beantwoording van de wethouder. De wethouder stelde op een gegeven moment dat het CDA van plan was om alle gras te roken dan te formaliseren. Dat is niet waar. In het amendement staat dat we het uitsluitend hebben over gemeentelijke grasveldjes. En dan komt die geschikt en of bestemd voor de bouw van maximaal 2 woningen. Daarmee heb ik het niet over een grasstrookje langs een weg of wat dan ook. Dus ik vind het een beetje gechargeerd door het op die manier te brengen. Terecht zegt de wethouder dat als je bepaalde grasveldjes in woonwijken niet gaat gebruiken voor woningbouw, dat dat financiële consequenties heeft. Dat klopt. En dus kiest het CDA voor de leefbaarheid in wijken en voor speelveldjes en accepteert men, wij dat er minder financiën binnenkomen. Maar dat is een politieke keuze en een hele duidelijke keuze richting de burgers. Tot zover.
Dank u wel. Dat was wat betreft de raad de tweede termijn. De heer Kosmeijer.
Voorzitter, allereerst even in de richting van de heer Riekerk of zijn vraag van 10 november nu beantwoord is. Dat ga ik nu doen. Bij ons, kennelijk is die vraag niet goed opgepakt en heeft geleid tot een antwoord. Maar voor zover mij bekend is, heeft er geen financiële overheveling plaatsgevonden vanuit het budget van sport in de richting van zeg maar het brede terrein van welzijn en dan specifiek de speelveldjes. Dat laat onverlet dat bij de uitwerking ook daar nog naar gekeken kan worden. En dan kun je ook oud voor nieuw, nieuw voor oud, hoe je de klemtoon ook maar legt, bekijken van hoe je dan tot een onderbouwing kunt komen en een dekking kunt komen van de voorstellen zoals die hier in dit plan zeg maar worden voorbereid. Kom ik vervolgens toch nog even op die 3%, want ik denk toch dat het belangrijk is om daar even helderheid over te verschaffen. Er staat echt in het stuk helder dat die 3% in nieuwbouwlocaties wordt nagestreefd. En ik mag niet chargeren, dat mag dan de CDA-fractie ook niet. Want in de notitie staat op bladzijde 12 ook een nadere nuancering, zelfs onder een hoofdstuk normstelling en inventarisatie. En daarin staat, ik citeer, streven naar de norm van 3% is in een dicht bebouwde omgeving met weinig recreatief openbaar groen, potentieel voor informele speelruimte, van veel groter belang dan in de dorpen of kernen die samen de gemeente Tinalo vormen. Einde citaat. En daarmee wordt dat dus ook genuanceerd en houden we wel overeind dat als je een nieuwbouwwijk gaat realiseren, dat je dan in ieder geval moet zorgen voor die 3% formele speelruimte en dat je voor het overige niet ontslagen wordt van de plicht om ook een ruimtelijk opgezet plan te realiseren waar dan ook nog ruimte is voor informele speelplek. Dan tot slot nog eens een keer over het amendement. En ik heb ook wetende, ik heb dat vanmorgen natuurlijk in de krant ook gelezen, de opvatting en dat er een amendement zou komen. En ik heb intern nagevraagd van over welke locaties hebben we het dan? 1 locatie. En u raadt het al, Gouden Regenland. En daarom kon ik dus nu ook heel makkelijk antwoord geven op van wat zijn de financiële consequenties daarvan. Want dat was mijn tweede vraag. Van wat hebben we daar dan voor in de boeken staan? En nogmaals, ik ben het dan ook van harte eens met wat de heer Kalk zei, van ja, als je ergens iets wil oplossen en de ruimte wilt zoeken, want dat is wat ik u in uw betoog ook steeds hoor, de ruimte zoeken om een afweging te kunnen maken. En die ontneem ik u op geen enkele wijze, en die hebt u ook nog steeds, ook als het amendement wordt ingetrokken of niet wordt overgenomen. U hebt dan nog steeds de gelegene tijd, als wij door zouden gaan met een bestemmingsplanprocedure, de mogelijkheid om die afweging op dat moment ook te maken. Tot zover, voorzitter.
Gaan we over tot besluitvorming op agenda punt 9. Allereerst het amendement. Amendement ingediend door CDA, ChristenUnie en Leefbaar Tinalo, waarvan de tekst u helder is. Wie
is voor dit amendement. CDA, ChristenUnie en Leefbaar Tinalo zijn voor. Dat betekent 6 stemmen en dat houdt in dat 16 stemmen tegen zijn. En daarmee is dit amendement verworpen. Dan gaan wij over naar de besluitvorming op het agendapunt, het speelruimteplan, met als gevraagd besluit dit plan vast te stellen. Wie is tegen dit besluit? Niemand. Met algemene stemmen aangenomen. Ik kijk even met een scheef oog naar de klok. Ik zie het is 10:50. We hebben nog 16 agendapunten af te handelen. Die in meer of mindere mate toch besproken zullen worden. Ik zou er naar willen streven. De tweede manche van de dames 500 meter in Vancouver begint 12:30. Die zou ik willen halen. Waar we zoveel ruimte hebben. Goed, we gaan over naar agenda punt 10. En het is de kadernota integrale veiligheid met als gevraagd besluit deze kadernota vast te stellen. Wie mag ik daarover het woord geven?
Ja, Jan. Klaus. En Vanessa.
Het woord is aan de heer Kremers ook nog? Ik kon niet erg overtuigd, het vingertje was ook heel bescheiden. Ja, dank u wel. Het woord is aan de heer Stel, VVD.
Dank u voorzitter. Ja, ik wil graag iets eerder aan de huis dan 12:30. Dus ik zal mijn bijdrage wat dit agendapunt betreft ook kort houden. En ook omdat wij eigenlijk geen probleem kennen wat betreft veiligheid. En dat geeft het onderzoek ook aan wat is uitgevoerd in het kader van het opstellen van het plan. Dat onze inwoners het waarderen met een 7,6. En als ik enquêtes invul, dan geef ik altijd maximaal een 8. Nou, dit is bijna een 8, dus dit is heel goed. Mensen zijn heel tevreden en voelen zich veilig in onze gemeente. Vier punten zijn eruit gelicht. En de titel van het stuk is ook veilig zijn en veilig blijven. En de vraag van de VVD-fractie is dan ook van hoe wordt uitvoering gegeven aan die vier punten die hier genoemd staan. Dus veilige wonen, leefomgeving, bedrijvigheid, jeugd en veiligheid en fysieke veiligheid. Er staan wel wat globale omschrijvingen in hoe daarmee om te gaan. Maar ik zou graag wat concreets daarbij willen zien. Dank u wel.
Dan de heer Van Es, gemeentebelang.
Die wil zo mogelijk eerder naar huis. Het is uitnaar besproken al in een eerder stadium. Wij kunnen ons er wel in vinden. Er worden een aantal aandachtspunten genoemd. Ze worden keurig overgenomen van ons betreft akkoord.
Dat is heel snel. De heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Ja, voorzitter, in ieder geval mijn dank voor deze notitie. Want wat dan gaat, zijn we daar heel blij mee. Betekent zeker dat na 2003, als ik de VVD aanhoor, dan hebben we straks in ieder geval nog toezichthouders die dan dit ook gaan controleren. Want we blijven natuurlijk voorstander van dat er goed gehandhaafd wordt. En u heeft het over veiligheid en we hebben de laatste tijd veel sneeuw en ijs gezien. En wat mij dan verbaast is dat als het over veiligheid gaat, gaat het natuurlijk ook om de scholen. Ja, want hoe je bent of keert, we zijn ook als gemeente dus verantwoordelijk voor de veiligheid om de scholen. En dat gaat niet alleen om of er wel of niet ingebroken wordt of wat dan ook, maar het gaat natuurlijk ook over van hoe kan je je daar vertoeven. Nou, en wat me dan verbaast is dat bij de christelijke school daar de schoolpleinen hartstikke schoon zijn, behalve bij de openbare school. En daar breek je je nek over. Dus in die zin zou dat ook binnen die veiligheid, zou je dat kunnen opnemen. Verder mijn dank ervoor.
Dank u wel. Dan de heer Meerman, voor links.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een ander geluid, maar dat heeft u al vaker gehoord. Vanuit de kaders die we op 24 november hebben vastgesteld, zijn nu uitvoeringsplannen en maatregelen opgesteld. En ik wilde toch even een aantal citeren. Gezamenlijk aanpak overlast jongerengroepen. Sluitende aanpak risico jongeren. Aandacht voor excessief alcohol en drugsgebruik. Horeca overleg. Horeca convenant. Overleg evenementen regiegroep Hoornse Plas. Als we dit zo lezen, voorzitter, dan hebben wij als GroenLinks het idee van we konden wel wonen in Sodom en Gomorra. passen deze maatregelen bij een gemeente waar de burgers de veiligheid hebben gewaardeerd met een 7,6. Past dit bij onze dagelijkse werkelijkheid? Wij horen de burgers niet klagen. En wij vinden dat deze maatregelen uit balans zijn. Vanaf het begin hebben wij gezegd dat dit onderwerp te smal wordt aangepakt. De jeugd staat centraal en wij vinden dat onterecht. Wij delen ook niet het intern onderzoek wat is uitgevoerd. Er zijn cijfers van 2007 en 2008. Want de cijfers van 2009 bleken niet vergelijkbaar. En wij hebben de indruk dat het aantal incidenten daalt. En dat zien we weer bevestigd met de rapportage over de Oud en Nieuw. Ook daaruit blijkt dat het aantal incidenten weer lager is dan voorgaande jaren. Voorzitter, we zijn een vergrijzende gemeente. Het aantal jongeren neemt af. En het lijkt wel of met de vergrijzing de tolerantie voor jongeren afneemt. Wij vinden dat een trieste ontwikkeling. En wij willen daarin ook niet meegaan. Wij vinden dat we niet over jongeren moeten praten. Wij willen dat er meer met jongeren moet worden gepraat. Wij vinden dat jongeren een stem moeten krijgen. Daar willen wij onze energie in steken. En niet in deze veiligheidsnotitie. Dank u wel.
De heer Kremers, CDA.
Voorzitter, de vraag is om de kadernota integrale veiligheid 2010-2014 vast te stellen. Ik heb u vooraf aan deze vergadering ook een mail toegestuurd van goh, welke kaders zijn het dan? Want ik moet heel eerlijk zeggen dat deze kadernota erg technisch van aard is. Het is erg moeilijk om de juiste kaders te vinden. Eigenlijk is het ook zo van, kunt u gewoon eens helder aangeven welke kaders u nu ziet om te komen tot een integrale veiligheid 2010-2014. En ik wil eigenlijk twee dingen er even heel specifiek uithalen. In de diverse manieren om te komen tot integrale veiligheid wordt die wijkagent genoemd. Die wordt zelfs heel vaak genoemd. Nou heb ik bij de politie gewerkt. En dat was nog in de tijd dat de Rijkspolitie was. Toen zat ik in Zuid-Laren. Dat heette de Groep Zuid-Laren. En we hadden een post Anne. Die twee samen hadden 25 politiemensen in dienst. Er is nu één wijkagent voor heel Zuid-Laren. En Zuid-Laardenveen. Oftewel 1 op 11.500 inwoners. Tegelijk weten we uit contacten met de politie vorig jaar dat die wijkagent gemiddeld 12 uur per week in de wijk is. Nou, de vraag die wij heel helder hebben, hoe denkt u met een goed functionerend integraal veiligheidsbeleid die wijkagent meer terug te krijgen? En een andere vraag die we hebben, u stelt de pagina...
Sorry, eerst even, de heer Pieters, VVD.
Ik heb in verband met het betoog... Wat de heer Kremers houdt, heb ik een vraagje. Ik zie het CDA steeds verder bezuinigen, namelijk, u stelt deze vraag hier, misschien kunnen we een berichtje naar een haar sturen. Wat is er maar in?
De heer Van S, gemeente.
Ja, ik sluit me naadloos bij de vraag van de heer Pieters aan, die wilde ik ook stellen.
Ik denk naar de heer Kremers, CDA.
Ja, dat is helder. Nee hoor, ik denk dat wij als gemeente best heel veel mogelijkheden hebben om te zorgen, met goed overleg met de politie, dat die wijkagent meer terugkomt dan dat hij nu is. En het is me te gemakkelijk om elke keer van ons af te kijken en met een beschuldigende vinger naar Den Haag te wijzen. Ik denk dat we primair naar onszelf moeten gaan kijken van hoe kunnen wij als raad, in samenwerking met de burgemeester als hoofd in het kader van openbare orde en veiligheid, zorgen dat die wijkagent daadwerkelijk weer terug is in de wijk.
Voorzitter.
Ik wil hier graag hebben op reageren.
Heer Pieters, VVD.
Maar voorzitter. Ik wil toch in herinnering roepen aan het werkbezoek dat we gebracht hebben aan die hele hoge toren in Assen. En dat we dit, wat u nou naar voren brengt, gevraagd hebben. En dat we hier totaal geen invloed op hebben. En dat de verwachting is, gezien de financiële ontwikkeling uiteraard, dat de formatie van de politie nog steeds verder teruggebracht zal worden. Vooral op het platteland. Beleid eruit.
Voorzitter. De heer Meerman, GroenLinks.
Ik heb nog een vraag aan de heer Kremers. Hij geeft aan het aantal politieagenten. Gaat het nou om het aantal politieagenten? Of gaat het nu om het veiligheidsgevoel? Gaat het om de veiligheidsbeleving van burgers en het aantal incidenten wat plaatsvindt? Is dat niet een veel belangrijkere parameter dan het aantal agenten?
De heer Kremers, CDA.
Ik heb het inderdaad ook niet, terecht dat u dat opmerkt hoor, over het aantal agenten. Ik heb alleen aangegeven hoeveel agenten er vroeger
op het aantal bewoners was en hoeveel agenten er nu zijn.
Maar dat is dan niet relevant dan?
Jawel, dat is wel relevant. Omdat je namelijk vroeger kennelijk veel meer tijd had om met die burger bezig te zijn tegenwoordig. Als ik dit rapport lees en ik zie bij hoeveel overleggen die wijkagent betrokken is, dan denk ik, ja, elke uur dat hij aan het overleggen is, is hij dus niet op straat. En ik wil die wijkagent terug hebben op straat, want daar is hij voor aangesteld. En ik denk dat je als gemeenteraad, nogmaals, onder leiding van een burgemeester, als verantwoordelijk voor het openbare orde en veiligheid, best meer kunt doen om die wijkagent terug te krijgen dan wat wij op dit moment doen. Ik vind het te gemakkelijk om ons de hoofd in de schoot te leggen en met vingers naar een ander wijs. Nee, wij horen de regie te nemen.
Ja, maar benoemt u nou mij nou eens een aantal voorbeelden waarvan u zegt van, daarom wil ik die politieagent meer op straat hebben. Juist uit onderzoeken blijkt dat het aantal incidenten afneemt. Blijkt dat de veiligheidsbeleving hoog is. Waarom vraagt u dat dan?
Heer Kremers, CDA.
Het gaat mij er niet om hoe hoog het veiligheidsgevoel is. Want gelukkig zijn wij veilig. Hebben we een redelijk veilig gevoel in deze gemeente. Maar als je dat zo wilt houden, dan moet je wel investeren. En het is mij te gemakkelijk om te zeggen van, nou, we hebben nu een 7,6, we zijn tevreden, we leunen achterover en klaar is Kees.
Nee, dus dan moet u met andere woorden, u heeft een maximale veiligheidsgevoel als u er 100% politieagenten op straat heeft.
Nou, dat vind ik een verkeerde conclusie die u nu trekt.
Nee, maar u stelt dat toch? Want als u zegt van meer politie op straat, dat verhoogt het veiligheidsgevoel. Dat zegt u.
Nee, dat is een verkeerde conclusie die u trekt. Eén van de methodes om het veiligheidsgevoel te verhogen is uiteraard meer politie op straat. Maar als u even kijkt naar het verkiezingsprogramma van de CDA, dan zetten we daar heel nadrukkelijk in dat veiligheidsgevoel meer is dan handhaven alleen.
Ik voel me bijna een politieagent. Ik geef even het woord aan de heer Kalk.
Ja, ik bedank voor het bruggetje. Als u daar zo'n punt van maakt, van de inzet van politiemensen, en als u zegt dat de gemeente daar veel meer zelf in kan regelen, noem mij dan de passage in uw verkiezingsprogramma, boter bij de vis met het geld erbij, waarin u dat regelt.
Heer Kremers, CDA, zou u willen komen tot een afronding?
Als dat zo'n speerpunt is, en u maakt zich er echt druk over, dus noem mij dat punt.
Ik vind het geweldig, want wie maakt er zich nou druk over? Het enige wat ik noem is dat we graag de wijkagent terug willen hebben en ik krijg de hele raad. Die maakt zich druk en het hoort het ook. Ik moest tot de afronding komen, ja, het spijt me. Want er is iets wat ons nog even bezighield. En dat is op pagina's 23, waarin u stelt dat bij een uitvoeringsprogramma Duurzaam Veilig in alle bebouwde kommen in de gemeente Tinalo geheel of gedeeltelijk 30 kilometer zones worden ingericht. Dat is prima, is helder. Maar wat daarachter staat verbaast ons een beetje. Ook is voor nagenoeg het hele buitengebied een 60 kilometer zone ingevoerd. We hebben daar de vraagtekens bij gezet, omdat wij de mening zijn toegedaan dat lang niet in alle gevallen een 60 kilometer zone in het buitengebied ook daadwerkelijk tot veiliger situaties leidt. Dus we vragen ons even af hoe u aan die stelling komt en hoe u dat denkt te bereiken. Tot zover.
Het woord is aan de heer Hogeboom.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een nieuwe programma bij me. En daar staat bijvoorbeeld in, meer blauw op straat zal daar, dat is veiligheidsgevoel, ongetwijfeld aan kunnen bijdragen. Maar ik wilde daar niet eerst over praten hoor, dat komt nog wel.
Heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, dat is nu de tweede keer dat een fractie die landelijk in het kabinet zit, begint over meer blauw op straat. En op een gegeven moment van, ik vind het allemaal prima, maar op een gegeven moment, als ik een indiaan was, zou ik zeggen, bleek gezicht spreekt met dubbele tong. Je moet het dan ook financieel waar zien te maken. En op een gegeven moment niet alleen in het kader van een stukje verkiezingsretoriek.
Goed. De heer Hogeboom, ChristenUnie.
Ja, voorzitter, ik zal hier maar niet op reageren, denk ik. Want, maar, en ik ga ook niet meer inhoudelijk op dit plan in. Ik wil u zeggen dat ik er erg blij mee ben. Bedankt voor het vele werk en het ziet er prima uit. Ik heb maar één vraag en dat is actualisering. Als u op pagina 2 schrijft dat u elk jaar een veiligheidsplan opstelt, moet ik dat dan lezen als elk jaar actualiseer ik dit plan? Ik dank u wel.
Vanavond, ik zal het proberen kort te houden. Praten we over de kadernota integrale veiligheid. Dat is een traject wat wij doorlopen hebben. Op 16 juni hebben we de startnotitie hier besproken. Startnotitie integrale veiligheidsplan. Op 24 november hebben wij de prioriteiten, de vier gebieden benoemd. Daar heeft u mee ingestemd. En vandaag ligt dan de laatste uitwerking, deze kadernota. Ik hecht eraan om te melden dat wij verplicht zijn om een kadernota op te stellen. Daar geven wij dus nu gevolg aan en zo'n kadernota moet vastgesteld worden voor een periode van 4 jaar. En ook dat doen we dus nu. Wat wij daarna doen, is jaarlijks een uitvoeringsprogramma vaststellen. En dat uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld door het college. En wordt ter kennisname gestuurd aan de raad. En daar waar u daarover wilt spreken, kan dat uiteraard. Dus hoe gaan wij uitvoering geven aan deze kadernota? Deze kadernota is dus een strategisch verhaal. Hoe willen wij omgaan met veiligheid? En hoe gaan wij daar uitvoering aan geven door jaarlijks die uitvoeringsprogramma's op te stellen? En dat vanuit de visie dat wij een veilige gemeente zijn, want ik denk dat we dat allemaal kunnen onderschrijven, maar dat we dat ook willen houden en dat we daar waar er adequate maatregelen getroffen moeten worden, dat we dat ook in die uitvoeringsprogramma's een plaats kunnen geven. De heer Meerman, we hebben al een aantal keren van gedachten gewisseld over de kadernota. Nogmaals, wij moeten hem vaststellen. En met alle respect voor uw inbreng, ik vind het verhaal rondom jongeren toch nog steeds een cruciaal verhaal waar wij wel degelijk bij stil moeten staan. En dan koppel ik weer eventjes naar het verhaal van de heer Kremers, die een vergelijking maakt tussen 25 wijkagenten zoveel jaar geleden en één wijkagent die zeer beperkt concreet inzetbaar is. Het is juist met betrekking tot overlegsituaties waarin wij overleg hebben, de gemeente, met de wijkagent, met jongereninstanties, om te kijken of we overlast van jongeren, of we dat kunnen terugdringen. Want dat is en blijft nog steeds een onderwerp wat mij in ieder geval zorgen baart en wat een aantal inwoners zorgen baart. Ik heb afgelopen vrijdag nog weer met een inwoner telefonisch van gedachten gewisseld over een ernstig probleem in Zuid-Laren. Laat ik me zo even aanduiden. Waar we met de wijkagent, met jongeren en opbouwwerkers moeten gaan kijken hoe kunnen we die groep van 30 jongeren op een adequate wijze aanpakken. Maar dat betekent dat die wijkagent daar dus wel bij moet zitten. En dat hij wel weer een overlegssituatie heeft. Ik heb hem ook liever op straat. Want daar kan hij zich laten zien, kan hij zich mengen onder de bevolking. Maar helaas, het is zo dat wij steeds vaker in overlegssituaties komen. Dat
voorzitter, wij juist. U brengt naar voren een incident met jongeren. Waarom pikt u dit nou precies uit? Want ik kan me voorstellen dat er ook wel incidenten zijn met ouderen. Wat pleit er nou voor om dit nou juist naar voren te trekken?
Wat pleit daarvoor? Ik pleit nergens voor. Ik geef alleen, wat maak ik in de dagelijkse praktijk mee? Dat zijn met name, en ik druk me misschien dan goed uit, ik denk dat ik me goed uitdruk, met name problemen rondom hangjongeren. En daar wordt met name de aandacht van de wijkagent voor gevraagd. En daar wordt met name de aandacht van het jongerenwerk voor gevraagd. En daar wordt met name de aandacht van de gemeente voor gevraagd. Ik wil niet stigmatiseren, ik wil niet de stempel op de jongeren drukken, maar het is helaas een feit dat we hebben ook wel eens problemen met ouderen. Maar dat zijn vaak problemen van een één-op-één situatie. Die ene burger waar wij als gemeente een probleem mee hebben, daar heb ik die wijkagent niet of nauwelijks voor nodig. Daar heb ik soms wel iemand van politie bij nodig, maar niet die wijkagent. Maar het is vaak die één-op-één situatie. En wat we bij de jongeren merken is dat het een grotere groep is, vaak niet eens vanuit de gemeente zelf, maar vanuit omringende gemeentes, waar wij een probleem mee hebben. En ik vind het onze taak, ik vind het mijn taak, ik vind het de taak van de politie, om daar op een adequate wijze mee om te gaan. En ik zou die wijkagent dus veel meer op straat willen hebben. De opmerking die gemaakt is, wij kunnen daar geen invloed op uitoefenen.
Wij zitten in Drenthe al met, even uit mijn hoofd gezegd, 770 FTE op het minimale. Ik ben heel blij met de toezegging van de minister dat ze nog eens een onderzoek wil doen naar... en wat zou die bezetting nou daadwerkelijk moeten zijn gezien het takenpakket. Maar ik vrees met grote vrezen dat dat niet gaat leiden tot een uitbreiding van capaciteit. U heeft als gemeente de mogelijkheid om daar wat aan te doen. U heeft dat ook gedaan. U heeft gezegd, wij willen voor 2010 een pilot met BOA's. Nou, wij zijn druk bezig om dat, die pilot op te zetten. En het streven is ernaar om dat per 1 maart aanstaande te concretiseren. Middels van inzet van 2 BOA's in de gemeente Tinalo. Dan de opmerking over de 60 kilometer zones. Het is een voornemen, de strategie van de gemeente, om in overleg met de verkeersinstanties, met name ook de provincie, om te kijken, kunnen wij het verkeer veiliger maken door 60 kilometer zones in te stellen. En daar waar dat gewenst is, en ik heb de indruk dat dat op een aantal veel treinen gewenst is, zullen wij die 60 kilometer zones gaan instellen. Dan tot slot de ChristenUnie, actualisering. Eens in de 4 jaar wordt de kadernota geactualiseerd. En per jaar, zoals ik daar straks al zei, zullen we een uitvoeringsprogramma opstellen. Tot zover. Wie wenst in tweede termijn nog het woord te voeren? Niemand. Gaan we over tot de besluitvorming. Kan ik even recht gaan zitten? Wat zeg je? Wij hebben op dit moment 21 leden aan boord. 1 minder als daarnet, maar wij gaan wel door met de besluitvorming. Mevrouw Buijs is niet aanwezig. Wie is tegen de kadernota? Met de stem van GroenLinks 3 leden. Dat betekent dat er 18 leden voor zijn, is deze kadernota aangenomen. Gaan wij over naar agenda punt 11. Evaluatie regiovisie Groningen-Assen. Wie wenst daarover het woord te voeren? Het woord is aan de heer Van Es, gemeente.
Ja, wij kunnen ons in grote lijnen wel vinden in die evaluatie. Ik wil gewoon een hele korte kanttekening maken. Er dreigen allerlei bezuinigingen op ons af te komen. Helaas geeft het Rijk nog steeds geen duidelijkheid wat er op ons afkomt. Het spreekt voor zich dat mochten wij tot allerlei bezuinigingen moeten overgaan hier in de omvang exact bekend is, dat wij dat ook doorvertalen naar dit programma.
De heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Ja, voorzitter, u weet wat ons standpunt eigenlijk al in een paar vorige raadsvergaderingen is geweest ten aanzien van de regiovisie Assen en Groningen. We hebben daar toch grote problemen mee. Desondanks heb ik toch wel een paar zaakjes die ik toch aan de orde wil hebben. Wij hebben op een gegeven moment voor de regiovisie 250.000 euro, dacht ik, als een soort contributie, hebben wij dus moeten inleggen jaarlijks. Daar is op een gegeven moment, is daar voor 2 jaar geloof ik, is daar een eenmalige verhoging geweest dat uiteindelijk die 428.000 euro opleverde. Dat is bijna 500.000 als je het een beetje ruim afrondt. Dat is per jaar. Ik zie in een stuk wordt ook die 428.000 ook voor dit jaar, voor 2010, daarvoor opgevoerd. Dat ze, u geeft zelf aan dat het een structurele bijdrage is van 500.000. Dat betekent dus op lange termijn, omdat er 2 plannen zijn van ongeveer 10 jaar, we praten van 2010 tot 2020, dan zouden wij dus als gemeente Tinalo daar een 5 miljoen voor moeten ophoesten. Ten tweede is het binnen het plan, waar ik dus geen voorstander van zijn, of in ieder geval mijn fractie niet, de aantallen opgedragen woningbouw. Nou was ik zeer blij met het stuk vandaag, of gisteren stond het ook van de VVD, dat ze dus voor in ieder geval in de nieuwstukken, dat de innovatieve bouwen, maar in ieder geval het plan, dat voorlopig wel in de ijskast komt. Wat dan gaat, kan ik dat omarmen. We zouden eigenlijk gezamenlijk nog een amendement in moeten dienen. En daar hebben we misschien nog wel een paar medestanders voor. En dan hebben wij dat bouwen daar helemaal gelijk van de baan. Maar dat betekent uiteindelijk in uw plan
dat de opgave van de regiovisie, dat daar natuurlijk het fundament uit wordt geslagen. Dus u mag mij dat wel straks even uitleggen hoe dat dan precies zit.
Mevrouw Terwal, gemeentebelang.
Ik wil eventjes reageren op de heer Kloos. We hebben vorige week een bijeenkomst gehad van de regiovisie. En daar is ons bekendgemaakt dat er een woonwensenonderzoek plaats zal vinden. Dus dat zal best nog wel eens gevolgen kunnen hebben voor het aantal woningen die eventueel bijgesteld gaan worden.
Nou,
heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Ik loop lang genoeg mee en wetende dat op dit soort aangeven dat ik daar weinig op doe. De praktijk leert is gewoon weer barstiger. Er is op een gegeven moment is die inspanning geweest. En als er wat opgaat, kijk maar naar Roden, dan krijg je ook die bouw. Ik bedoel, maar ook al zou ik dat niet eens willen. We hebben in deze gemeente natuurlijk het recht van, je moet het herzien. De aantallen woningen in deze gemeente zijn veel te hoog. Zo simpel ligt het. He, want we zitten met de dilemma's, kijk maar naar de Zuidoevers, hebben we net vanavond hebben we dat aan de orde gehad. Zo zou je dat ook hier kunnen zien. Nou, daar wil ik het maar bij laten. In ieder geval gaat het bij mij om juist die contributie van 500.000 per jaar. En dat is in 10 jaar toch wel 5 miljoen die ik moet bijdragen voor iets waar ik geen voorstander van ben. En een aantal woningen die uiteindelijk mij nog veel te hoog zit en uiteindelijk moeten herzien. Maar daar ben ik natuurlijk wel met gemeentebelang eens.
Verder niet, dan is het woord aan de heer Kosmeijer.
Voorzitter, allereerst de vraag met betrekking tot de bijdrage die wij als gemeente Tinalo leveren aan de regiovisie. En de mogelijke consequenties die dat zou kunnen hebben als de bezuinigingen die neerdalen op de gemeenten, dus ook in de regiovisie, wat voor consequenties dat zou hebben. Dat is een afweging die wij op dat moment dan ook zullen maken. En dat is ook in het kader van de regiovisie al wel aangekondigd dat daar wel over gesproken zou moeten worden als zich dat op dat moment aandient. In de richting van Leefbaar Tinalo zou ik willen zeggen van ja, het is consistent beleid van deze gemeente. De gemeenteraad heeft daar ook mee ingestemd. Dus dat is het bedrag wat in de begroting ook is opgenomen.
Voorzitter.
De heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Ik meen dat toch altijd te weten. We hebben altijd 250.000 euro als een soort contributie betaald aan de regiovisie. En dat is eenmalig. Tenminste, zo ligt het mij, is dat toen verhoogd naar 4 ton, dat had men toen nodig. En nu blijkt het structureel te zijn. Dus,
heer Kosmeijer.
Ja, voorzitter, dat is ook in de Raad als zodanig besproken als structurele bijdrage. In ieder geval voor een aantal jaren, meen zelfs 2020. En dan is het dus gewoon structureel in de begroting opgenomen, omdat het een meerjarige afspraak is. Dus dat betekent ook dat we hier spreken over een structurele bijdrage van de gemeente Tinalo aan de regiovisie van 428.000 euro. Kom ik vervolgens bij uw opmerking als zou de woningbouwopgave het fundament onder de regiovisie zijn. Ik denk dat u dan echt iets gemist hebt in het verleden waarin juist de regiovisie veel meer is uitgegroeid naar een totaalvisie waarin ook zeg maar het groen, het landschap, een veel duidelijke rol heeft gekregen. De ontsluiting van de stad, de steden, met openbaar vervoer en verkeersstromen een hele duidelijke positie heeft ingenomen. En ook het onderdeel bedrijventerreinen daarin een belangrijk aspect voert. Dus met het bijstellen.
Heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Ja, u noemt het wel, maar tegelijkertijd moet u dan ook noemen van we hebben de Koningshuis, we hebben de Colibri, dus we hebben de opgaves van een paar duizend woningen in dit gebied. Dus u moet niet zeggen dat het allemaal maar al in groen is. Wij moeten juist voor waken voor die groene long die uiteindelijk tussen Assen en Groningen moet bestaan. Kijk, als je alles maar stadsparkelijk invult en dan kan je de beton laten draaien, je gooit alles met veel bomen en de rest allemaal bewoningbouw. Maar dat willen we dus niet.
De heer Kosmeijer.
Ja, meneer de voorzitter, de opvatting van Leefbaar Tinalo is genoegzaam bekend in deze raad over de opvatting van de regiovisie, maar dat wordt niet door de meerderheid van de raad gedeeld. En dus gaan wij op de lijn door die de meerderheid van de raad ook heeft onderschreven. En ik wijs er alleen maar op dat uw opvatting als zou alleen de woningbouwopgave maatgevend zijn voor de regiovisie absoluut niet steekhoudend is, omdat dat een veel breder terrein kent dan alleen maar de woningbouwopgave. Ook uw stelling, Als zou er niet geluisterd worden naar de woningbouwaantallen die gevraagd worden, waar behoefte aan is, dat is pertinent niet waar, want we hebben in het verleden juist ook een bijstelling toegepast op die opgave, omdat er inmiddels door de omstandigheden een lagere vraag is naar woningbouw. En we hebben ook steeds toegezegd dat naarmate er weer een nieuw onderzoek komt, waaruit zou mogen blijken dat er minder, en toen heb ik in deze raad ook gezegd, maar dat betekent dus ook als er meer woningbouw nodig is, als dat uit zo'n onderzoek blijkt, dat we dan ook aan de bak moeten om daar gevolgen aan
te geven. Dus voorzitter, dus vooruitlopend op dat onderzoek, dan is het correct ook wat de VVD ook al hebben aangegeven, om die wijken, die gewoon nieuwe stukken, om die uiteindelijk maar voorlopig in de ijskast te zetten.
De heer Kosmeijer.
Voorzitter, ik heb daar, voor zover ik dat gemist heb, maar dan moet u zeker RTV Drenthe vanavond nog even inschakelen en de 500 meter van de dames maar even laten voor wat het is. Maar dan kunt u mijn opvatting ten aanzien van dat voorstel, kunt u ook nog teruglezen. Dat is hier ook niet aan de orde. We hebben het over de evaluatie van de regiovisie. Uw opvatting is helder dat we daar vandaag nog mee moeten stoppen. Dat wordt niet gedeeld en daar gaan wij dus ook gewoon mee door. Ja, maar... En als er uit onderzoeken blijkt dat er een lagere opgave is voor de woningbouw, dan zullen we dan met voorstellen komen hoe wij daarmee denken om te gaan.
Wie wenst nog in tweede termijn? De heer Talens, PvdA.
Ja, dank u voorzitter. Inhoudelijk niet richting dit stuk, maar wel even in het algemeen. Wij als gemeente Tinalo betalen een fors bedrag per jaar aan de regiovisie. Voor de komende, in ieder geval tot 2020. De tijden worden allemaal wat somber, zegt iedereen. Ik denk dat het in de praktijk nog wel eens mee kan vallen. Maar doe maar, ik ben gelukkig geen profeet. Er zijn wel een aantal plannen wat wij zien voorbij komen, zoals de mooie spoorverbinding dwars door de stad heen, de tramverbinding, wat heel veel geld gaat kosten. Waar we bang voor zijn, is dat dat soort verkeersmaatregelen, vooral in de stad Groningen, toch een grote beslag zouden geven op de gelden die er zijn. En we toch in onze gemeente Tinalo, en we hoeven niet per se nette ontvanger van dit plan te zijn, dus een beetje daar met elkaar aan bijdragen is niet erg. Alleen er zijn wel een aantal plannen binnen onze gemeente waar wij toch ons sterk voor willen maken. Onder andere het transferium in Haren, zoals die daar aangelegd is, een hartstikke groot succes. Waarom doen we dat ook niet verder richting het zuiden binnen onze gemeentegrenzen? De mogelijkheid van het station in Tinalo wil ik absoluut nog niet afschrijven. Dat is echt een mogelijkheid wat wij toch wel moeten bezien. Daarnaast hebben we de mogelijkheid van om te kijken naar de verkeersontsluiting rondom Donderen, Fries. De snelweg, of de weg 386, meen ik dat het is, die het langs loopt, wordt een steeds drukkere weg en wordt een ontsluitingsweg genoemd van de stad Groningen. Te kijken van om Donderen te gaan ontlasten, om Donderen een rondweg te geven, aansluitend hier op de brug zal best een mogelijkheid zijn. En verder waar je naar moet kijken is wat bijvoorbeeld de stad Groningen doet richting Kranenborg-Zuid, waar wij als gemeente ook belangen in hebben. Wat gaat daar dan gebeuren in dat kader? Zo zijn er een aantal dingen waar we best naar zouden kunnen kijken en moeten kijken. Niet in het kader van deze evaluatie, dat snap ik best. Alleen in de toekomst moeten we wel echt de vinger aan de pols houden wat er gaat gebeuren.
Voorzitter.
De heer Kloos,
de heer Talens, u stond een hele rits op van mogelijkheden waarvan via de regiovisie dus bepaalde zaken zou kunnen realiseren. Als dat binnen die 4 ton zou kunnen, die jaarlijks bijdrage, nou, dan zou dat... Dat ben je een knappe jongen, want we hebben natuurlijk ook eens een keer een snel fietspad richting van Paterswolde naar Groningen gekregen. Hè. U weet wat dat ons gekost heeft. Er is een overschrijding geweest van 4 tot 6 ton. Nou, deze 4 ton, dus dat kost het al 1 miljoen, dat stukje fietspad.
Maar u vraagt bij het onderwerp te blijven. Het
zou ook een project
zijn. Praat over een evaluatie, de heer Kloos, alstublieft.
Nou, ik vind het wel leuk.
De heer Kosmeijer.
Nou, daar gaan we.
Voorzitter, de heer Talens die noemt een aantal onderwerpen op waar hij graag in de toekomst aandacht voor zou willen hebben. En ik beschouw dat als ook het benutten van kansen, mogelijkheden die juist ook in het programma van de regiovisie zijn opgenomen. Ik wijs ook even op specifieke besluitvorming die in deze evaluatie wordt opgenomen om in de gemeenten waar ook de gemeente Tinalo toe behoort voor de komende periode tot 2020 een extra dotatie te doen van 5 miljoen voor die gemeenten. Te verdelen voor grotere projecten in die gemeente. Daar liggen dus inderdaad ook kansen. En ook in het verdere programma kunt u ons aan uw zijde vinden als er hier in deze gemeente ontwikkelingen zijn die aansluiten bij de visie van de regiovisie, om daar dan ook gebruik van te maken en optimaal in te zetten in ook de belangen van de gemeente Tinalo. Het mag helder zijn dat de gemeente Tinalo zich gecommitteerd heeft aan een totaalvisie op de totale regio, maar dat laat onverlet dat wij daarin ook de belangen van de gemeente Tinalo stevig aan de orde zullen stellen in de regiovisie.
Dank u wel. Gaan we over tot de besluitvorming. Evaluatie regiovisie Groningen-Assen vraagt besluit in 4 onderdelen in te stemmen met die evaluatie. Wie is tegen? Leefbaar Tinalo 3. Dat betekent dat met 19 tegen 3 deze evaluatie, instemmen met evaluatie is aangenomen. Gaan wij over naar agenda punt 12. Het ontwikkelplan en managementletter BMV handhavingsprogramma BMV. Wie wenst daarover het woord te voeren? Twee leden. Ik geef het woord aan de heer Prins, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik zal het niet zo lang maken, maar het gaat me met name om de voortgangsrapportage. Daar heb ik bij de behandeling van de vorige rapporten specifiek om gevraagd. En ik wil in ieder geval complimenten geven dat er in ieder geval een behoorlijke slag al is gemaakt. En ik ben zeer benieuwd hoe de volgende voortgangsrapportage over 3 maanden eruit ziet. En dan hoop ik dat diezelfde slag gemaakt wordt en dat het eindelijk in ons DNA komt te zitten.
Dank u wel, heer Van Monbergen, Leefbaar Tinalo.
Ja, dank u voorzitter. Nou, dat het in deze raad nog niet in het DNA zit, dat is jammer, vind ik. Een beetje andere reacties die vanavond hier worden gevoerd. Maar goed, ik heb een stukje, het is niet zo lang als de regiovisie. De fractie van Leefbaar Tinalo heeft de stukken zorgvuldig doorgenomen. We hebben moeten constateren dat bij de verschillende teams een bewustwordingsproces betreffende de handhaving aanwezig is. Processen worden momenteel beschreven in het kwaliteitshandboek. Een goede zaak, vinden wij. Het borgen van de juiste uitvoering is in volle gang. Er moet nog heel wat gebeuren, terwijl de trein in handhavingsland doordendert. Hierbij denken we aan het activiteitenbesluit, de WABO, de oprichting van de regionale uitvoeringsdienst, afstoten van taken van FROM en provincie. Nog steeds zien we bij het team Milieu dat er nog maar 1 toezichthouder voor het controleren van 760 bedrijven beschikbaar is. De wethouder had in december 2009 nog aangegeven dat er 3 medewerkers ervoor waren. Waar hij die 2 in 1 keer vandaan haalde, dat weet ik niet, maar ze zijn er nog steeds niet. Dit terwijl in 1 ambtenaar niet voortdurend mag worden belast met het uitoefenen van toezicht met betrekking tot dezelfde inrichting. Dat is gewoon wettelijk bepaald. Dus wij voldoen gewoon niet aan die wet. Klaar. Dat er bij 35% van de bedrijven een hekcontrole noodzakelijk zijn, zijn we van geschrokken. Dit is een percentage die heel hoog ligt. Dus 35% van de bedrijven voldoen niet aan de vergunningen.
Meneer Van Monbergen, ja, mag ik u op wijzen dat wij bezig zijn met de kort bespreken akkoordagenda. Ja. Daar is in het presidium is dat zo vastgesteld. Ja. Ik weet dat u daar geen onderdeel van uitmaakt, maar zelfs bij het vaststellen van de agenda is er geen constatering gemaakt. Ik zou u willen verzoeken om het bij kort bespreken te houden.
Ik hou het heel kort. Ik hou het korter als de toelichting van wethouder Kostmeijer op de regiovisie. Dat kan alleen een gevolg zijn van te weinig controles. De presentatie van de heer Mossel, die hier in de raadzaal is geweest, ligt ons vers in geheugen. Wat hebben we daar eigenlijk aan gedaan? Nog een heel klein stukje, een paar regeltjes. Verder is ons opgevallen dat de gemeente Tinalo nog steeds geen 24 uur bereikbaarheidsdienst heeft. Althans, we hebben hem niet aangetroffen op de gemeentelijke website. Ondanks dit sinds 2005 een wettelijke verplichting is. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het is te hopen dat er na de verkiezing een college komt die oog heeft voor een afdeling waar geen lintjes worden doorgeknipt en de media bijna geen aandacht voor heeft. Dank u.
Heer Kostmeijer.
Voorzitter, ik zou het dan nog korter houden dan de toelichting die ik heb gegeven op de regiovisie. Ik ben het niet eens met de opvattingen zoals die door Leefbaar Tinalo zijn verwoord. Ik denk dat er met het plan wat nu ligt en de voortschrijdende stappen die wij gezet hebben naar aanleiding van allerlei gebeurtenissen op een goede weg zijn. En dat wij, zoals ook net door de heer Prins is aangegeven, dat we daarin ook over 3 maanden... met het dan zittende college en de dan zittende raad wederom kunnen presenteren dat wij daar vorderingen in hebben gemaakt. Dank u wel, voorzitter.
Wie wens nog een tweede termijn? Meneer Van Monbergen, Leefbaar Tinalo.
Nou, ik sta ermee verbaasd van. Wij geven gewoon een bepaalde wettelijke verplichting aan waar deze wethouder zich aan te houden heeft en waar deze wethouder zich niet aan houdt. Dus het woord wethouder, ja, is dan wel voor toepassing? Nee, vanavond niet. Wij hopen dat over 3 maanden in het nieuwe college dat er aan die wettelijke verplichtingen wel wordt voldaan. Dank u.
Gaan wij over tot de besluitvorming. Bij het gevraagde besluit is desgevraagd de discussie te voeren over de voortgangsrapportage.
Die is geweest.
Die is geweest. Ik stel me vast dat we die discussie gevoerd hebben. Agenda punt 13. Cultuurnota, gemeente Tinalo, 2010-2013. De kunst van het verbreden en versterken. Moet ik toch nog even leren? Van de berg? Even kijken. Ja? Wie had je aan de andere kant? Van Monberg, hè? Het woord is aan mevrouw Van den Berg, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Het CDA is verheugd over de voorliggende cultuurnota van de gemeente Tinalo 2010-2013. Immers, kunst en cultuur zijn verbindende krachten in onze samenleving. Het laat zien wie we zijn en waar we vandaan komen. Kunst heeft ook een rol als het gaat om vernieuwing. Eens even niet in de comfortabele hoek blijven, maar lef tonen om een andere kant op te gaan. In deze cultuurnota staan een aantal plannen die wat het CDA betreft hoopgevend zijn, maar nog niet ver genoeg gaan. Het CDA vindt het huidige kunstmenu, zoals dat momenteel op de scholen wordt gegeven, veel te vluchtig van aard. Kinderen maken er te kort kennis met verschillende soorten kunstuitingen of soorten muziekinstrumenten. Van deze vluchtigheid wil het CDA af. Wij zouden dan graag willen dat kinderen op de basisschool een substantieel aanbod krijgen van kunstonderwijs door professionals. Muziekonderwijs, immers, heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Het stimuleert intelligentie, sociale vaardigheden en het empathisch vermogen. De gemeente Tinalo heeft goud in handen vanwege de aanwezige creatieve talenten van onze jeugd.
Mevrouw Van den Berg, ook voor u graag kort bespreken.
Daar liggen gouden kansen op veel gebieden. Wij zeggen, laat het goud niet liggen, maar doe er wat mee. Daarom, voorzitter, zou het CDA graag zien dat het muziek, kunst en cultuuronderwijs in samenwerking met het conservatorium en Academie Minerva in Groningen op de scholen in de gemeente naar een hoger plan wordt getild. Graag vernemen wij hierop de reactie van de wethouder. Dank u wel.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Van Monbergen, Leefbaar Tinalo.
Ja, heel kort, want ik durf ook niet langer. Dat gaat er vooral om de bibliotheek in Fries. Er is ook een discussie geweest. Nou, wordt je ook gevraagd hier discussie over te voeren. Van, moet hij naar de brede school in nieuwe stukken of niet? Nou, als wij gewoon kijken van waarom zal je een hele hoop over hoop trekken als iets goed functioneert? En wat iets goed functioneert moet je gewoon laten. Dus een bibliotheek dat moet gewoon daar in dat gebouw blijven van de UNIVE of zoiets. Dank u.
Dank u wel. Mevrouw Terwal, gemeente Belang.
Ja, voorzitter, wederom een ambitieus plan. Ook bij de vorige cultuurnota zijn alle beleidsvoornemens uitgevoerd. Zelfs meer is uitgevoerd dan wat er in het plan stond. Ambities zijn veelomvattend. Zo veelomvattend dat wij een kwaliteitsslag willen maken met een cultuurconsulent. En die cultuurconsulent, de financiering maken wij ons een beetje zorgen om, want die moet betaald worden. Even kijken. Voor cultuureducatie. Maar als dit nou niet lukt, als u het nou niet uit dat fonds die cultuurconsulent wilt betalen, hoe wilt u dat dan wel betalen? Wilt u dat dan uit de algemene middelen? Want als het uit de algemene middelen moet, dan zijn wij daar niet zo voor.
De heer Pieters, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hadden een paar puntjes die ons opvielen en waar we niet goed mee van weten dat we hiermee moeten. En ik zal ze proberen voor te lezen. Dat begint op pagina 29 bij de actiepunten. De 1% regeling continueren. Wij komen met een uitwerkingsnota waarin de aanbestedingsprocedure wordt uitgewerkt. Wij zullen beschrijven welke plek de Vereniging voor Kunstenaars krijgt. Dan ga ik naar bladzijde 30. En er staat een nieuwe regeling, analoog aan de 1% regeling, wordt ontwikkeld bij het woon- en bouwrijp maken van gebieden. Kan de wethouder of kan het college, bij monden van onze wethouder, ons aangeven wat dit financieel inhoudt? Als het zo is, zoals de fractie van de VVD dit gelezen heeft, dan betekent dat gewoon dat er uit het ontwikkelbedrijf Tinalo misschien wel een bedrag van 6, 7, 8, al naar gelang waar het project begint te lopen en waar de 1% van gehaald wordt. Als dit zo is, dan willen wij toch verzoeken aan het college om hier nog wat duidelijkheid over te verschaffen. En misschien is het dan verstandig dat wij ons voldoende kunnen realiseren wat de financiële consequenties is, hoewel er in het stuk geen financiële consequenties benoemd zijn, om dat terug te nemen en dat we hier op een ander moment eens wat uitgebreider naar kijken. Dank u wel.
Mevrouw Brinkman, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Ook de PvdA is heel enthousiast over deze nota. Goede nota, veel van de inspraak, de reacties zijn meegenomen of er zijn toezeggingen gedaan om die nader uit te werken. Onder andere het verzoek, ons verzoek om de positie van de historische vereniging duidelijker in beeld te brengen. Daarvoor dank. Nog één opmerking over het onderwerp beeldende kunst en ruimtelijke kwaliteit. U wilt in de landschappelijke omgeving de verbinding leggen tussen kunst en met kunst en cultuuruitingen. Prima idee. Waar wij dan direct ook aan denken is de ruimte achter ons mooie gemeentehuis. Deze in principe openbare ruimte is door een landschapsarchitect prachtig ontwikkeld. Er worden graspaden gemaaid waar men overheen kan lopen, maar wie loopt er overheen? Wie weet hoe er moet komen? Een prachtig openbaar gebied ligt er als een plaatje bij, maar is nauwelijks toegankelijk. We kunnen er naar kijken, maar aankomen niet, zo lijkt de boodschap. Een prachtige plek waar wat mee moet en kan gebeuren. Wil het college daarom oproepen om met een plan te komen om dit gebied te ontsluiten, te gebruiken en van te genieten? Graag uw reactie.
Dank u wel. De heer Assies.
Ja, het college is denk ik ook heel tevreden over de uitkomst van de inspraaktermijn. Er is veel gecommuniceerd met verschillende betrokkenen en ik denk dat er een goede nota ligt. Ten aanzien van een aantal vragen, kunstmenu is natuurlijk vluchtig, want het is ruiken naar verschillende vormen. En dat blijven we doen. Het wordt cultuurmenu, het wordt iets breder, dus er wat meer vormen. Dus dat onderdeel blijft. En wat u vraagt, dat is vervolgonderwijs, en dat staat ook in de noten genoemd, onze intentie is om dat langzaam en zeker te integreren in het normaal onderwijs. Alleen, daar moeten we nog wel allerlei besprekingen voeren met het regulier onderwijs, want wij vinden ook dat zij eraan mee moeten betalen. Oftewel, het is wel heel mooi dat je als gemeente iets wil, maar het zou ook heel reëel zijn dat het onderwijs de cultuurgelden die zij per leerling krijgt, inzetten voor dit soort doelstellingen. Het tweede probleem hierbij is dat het volle lesprogramma voor scholen, Dus daar moeten we naar kijken, dat we rekening mee houden dat niet alles in dezelfde tijd gepropt kan worden. De insteek hierbij is dat professionals dat onderwijs gaan geven. Niet zozeer van het conservatorium of Minerva. Dat zijn docenten die lesgeven op hbo-niveau. Wij praten over mensen die afgestudeerd zijn aan Minerva en het conservatorium. Dus die zijn kwaliteitskrachten. Daar denken we aan. Alleen op dit moment zijn we nog gebonden aan een contract met het ICO. Dus over 2 jaar kunnen we deze discussie langzaam en zeker uitwerken en aangaan. Op dit moment houden we de huidige vorm. Bibliotheek in Fries. Ja, natuurlijk ze zitten mooi. Maar wij als gemeente betalen daar aardig wat extra aan bij om daar te kunnen zitten. We hebben de afspraak dat wij voor 10 jaar de financiering regelen voor die huisvesting. Dus extra huur betalen vanuit gemeentelijke middelen. En de afspraak is daarna dat zij het op moesten hoesten uit hun eigen budget. En ik kan u wel vertellen dat het nog een hele job wordt voor de bibliotheek om dat zelf te betalen. Dus je moet ook even dat perspectief zien. Het is allemaal heel mooi om dingen te handhaven, maar ook de kosten spelen hier een grote rol. En wij zijn als gemeente niet van plan om die kosten daarna nog voor te zetten. Dus wij gaan niet de huur extra betalen. Zij moeten het eigen middelen. Dat is de afspraak. Dus hun belang kon wel eens anders worden dan het huidige belang. Gemeentebelang over cultuurconsulent, die zit in de begroting. Wij hebben extra subsidie gekregen van de provincie. En die middelen zijn genoeg om dit tijdelijk voor een aantal jaren te doen. Dus het is geen extra geld. 1%-regeling, ja, we kennen dat voor gebouwen, voor gemeentelijke gebouwen. En we zijn er al gestart met ook ruimtelijke projecten. Friesebrug, mijn collega Vriendeling is daar de eerste van geweest. We hebben gezegd, in kader van revitalisering, een 1%-regeling. Beelden de kunst in de openbare ruimte. Er zijn 3 mooie beelden onthuld, zoals u heeft gezien. En dat is een principe wat we doorzetten. Daar zit natuurlijk altijd wel een limiet aan. Ik kan me niet voorstellen dat wij in Terborg de 1%-regeling volledig gaan toepassen, want dan komt er wel een heel mooi object. Dus natuurlijk kijken we ernaar, er zijn ook grenzen, maar ook bij de oude Tolweg, Zuid-S, gaan we die regeling toepassen. Dus binnen de grenzen van de mogelijkheden proberen we dat zoveel mogelijk toe te passen en in exploitatie mee te nemen. En dat heeft volledig steun van het ontwikkelbedrijf en is financieel ook volledig verantwoord.
Voorzitter, mag ik even VVD.
Mag ik even een voorvraag stellen? Is het dan misschien verstandig dat dit zoals dit hier benoemd is geschrapt wordt en dat hier een andere uitleg aangegeven gaat worden die meer de vlag dekt of het verhaal dekt wat u net vertelt? Want in mijn beleving is het zo dat gewoon de vrijheid er is om van het hele bedrag die 1% te laten, of voor het hele bedrag wat een ontwikkeling meebrengt, de 1% te laten gelden. En wij willen dat graag wat beperkt zien.
Nee, maar het is,
als ik zie wat er nou gebeurt in de nieuwe stukken, dat dat project wordt van 20 miljoen en we zullen daar 1% van pakken, dan lijken we daar hele grote bedragen voor kunst. En ik denk dat dat niet gewenst is. Dus wij willen dat graag dat het wat preciezer omschreven is.
Ja, maar dan begrijpt u niet de intentie van deze beleidsnota. Het is een beleidsnota aan voornemen vanuit cultuur. En er staat helder bij dat dat per object uitgewerkt moet worden. Dus dat is de garantie die u heeft, dat wij niet een ijzeren regel hebben van dat moet 1% worden. Onze intentie is om bij ontwikkeling te denken aan de 1%-regeling en te kijken wat we daarvoor kunnen realiseren.
De heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, als een volgvraag richting de heer Pieters. Ik begrijp de heer Pieters meer te zijn niet helemaal. Wil hij nou de 1% van de nieuwe stukken niet, of wil hij de nieuwe stukken niet?
De heer Pieters, VVD.
1% van niks blijft niks, Peter.
waar praat u dan nog over?
Blijft dit recht om dit goed te keuren, die 1%, of dat al dan niet bij zo'n project ingezet gaat worden, of eruit genomen gaat worden? Blijft die bevoegdheid bij de raad, of is dat de bevoegdheid van het college? Want als u zegt zoals het is, dan wil ik graag dat de bevoegdheid bij de raad blijft.
Ja, Assis.
Vanuit cultuuroogpunt vinden wij een goede zaak dat wij aan deze regeling gaan werken. Vanuit grondexploitatieoogpunt moet er bij iedere ontwikkeling een exploitatieplan komen en daar hoort in opgenomen te worden. En zo voor zover ik begrepen heb, is de raad bevoegd om daar over te oordelen en een besluit te nemen. Dat is nu zo en dat blijft zo.
Dank u.
Ten aanzien van de PvdA. Ja, de achtertuin, om het zo uit te drukken. Schitterende tuin, het grote dilemma is, we moeten vergunningen steeds aanvragen. Dus het is eigenlijk een probleem van onze eigen regelgeving, waar we steeds tegenaan lopen als we daar objecten willen neerzetten. Dus even los van het landschap en het recht van de landschaparchitect. We gaan natuurlijk niet die ruimte zo inrichten dat wij het ontwerp gaan aantasten. Het is meer het gebruik. En daar moeten we aan alle eisen doen qua vergunningverlening. Dat geldt ook voor het voorterrein. En dat is vrij lastig.
Waarom hebt u dan ooit als openbaar gebied bestempeld? Je moet er toch wat mee doen?
Nu is het zo dat wij maar een beperkte tijd daar gebruik van mogen maken. En als we het langer willen, dan moet er weer een vergunning voor komen. Dus dat zijn de hobbels die op dit moment aanwezig zijn.
Maar u wilt daar toch wel eens naar kijken om te kijken wat de mogelijkheden zijn?
Ik zeg toe dat we er naar kijken, maar op dit moment is het vrij lastig.
Je kunt er nu nauwelijks komen zelfs.
Je kunt er verzoenlijk wandelen, want ik loop er regelmatig op doorheen.
Je wordt er niet echt toe uitgenodigd.
Goed. Deze vrije volgen op de regelmatig doorheen. Dat was het, voorzitter.
Dat was het. Wie wenst nog een tweede termijn? De heer Van Monbergen.
Ja, heel kort. Ik ben een beetje geschrokken over de bibliotheek. Mag ik gerust weten. Wat ik hier aan mee moet doen, weet ik ook niet. En wij, Leba Tinalo stelt zich voor dat zij in de kunstcommissie komen te zitten voor de Zuidoevers. Want daar kunnen we dus een heel leuk kunstwerkje maken. Dank u.
Ik weet niet in hoeverre belangenverstrengeling dan aan de orde is. Mevrouw Terwal.
Ja, de wethouder die gaf aan dat de cultuurconsulent betaald wordt door de provincie, tijdelijk. Maar die tijdelijkheid die houdt natuurlijk hier op. En aangezien ook bij de provincie en ook bij onze gemeente straks vele bezuinigingen op ons neerdalen, maak ik me daar in de toekomst toch wel zorgen om.
Ja, Assis.
Het is iemand die wij inhuren van een andere instelling. Dus we gaan daar geen binnen de langdurige contractafspraken aan.
Dank u wel. Gaan we over tot de besluitvorming op agenda punt 13. De cultuurnota 2010-2013. De kunst van het verbreden en versterken. Wie is tegen de vaststelling van deze cultuurnota? Niemand met algemene stemmen aangenomen. Gaan wij naar agenda punt 14. Beschikbaar stellen van een krediet locatieontwikkeling Groteveen-Eelde. Iemand daarover het woord? Niemand? Besluitvorming? Wie is tegen dit voorstel? Niemand met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 15. Bestemmingsplan facetregelingen permanente bewoning, recreatiewoningen en kleinschalige verblijfsrecreatie. Wie wenst erover het woord te voeren? Niemand? Besluitvorming? Wie is tegen dit voorstel?
Voorzitter, toch nog één opmerking, mag ik even?
Nou, het scheelde nog een halve seconde.
Nou, het is meer mogelijk om een administratieve fout misschien te voorkomen. Misschien is het wel goed hoor, maar op pagina 7 staat een perceel Tielsweg 37-142. Dat lees je zo, denk ik, dat het dus kennelijk een of andere gedoogbeschikking afgegeven wordt voor het perceel, voor percelen aan de Tielsweg 37-142. Dat vind ik nogal wat. Ik denk dat je het anders moet lezen, maar misschien dat het even verhelderd kan worden.
De heer Vrieling.
Het terrein heeft huis nummer 37 en het huisje heeft op het terrein nummer 142.
Verhelderd. Gaan we over tot de besluitvorming. Wie is tegen dit voorstel? Niemand. Met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 16. Onteigening perceel Schelforst 19 te Paterswolde. Iemand daarover het woord? Niemand. Besluitvorming. Wie is tegen dit voorstel? Niemand. Met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 17. Rapport Rekenkamercommissie Tinalo, dwangsom en beroep, waarover een voorlichtingsbijeenkomst geweest is. Gevraagd besluit desgewenst, desgevraagd de discussie te voeren. De heer Van Monbergen.
Nou, dat was maar even een opmerking. Ja, in principe moeten wij allemaal nu tegen zijn, want wij voeren geen discussie. Van, ja, ik zit even mee van, nou ja, ik verzoek gewoon. Ik vind gewoon belangrijk dit, dat we in een discussie, want het gaat over afhandelingstermijnen. Of wij moeten zeggen, nou, het interesseert ons niet verder. Of we moeten zeggen, wij brengen het naar een volgende raadsvergadering. Van, ja, het is maar hoe je dit weegt. Dat wil ik gewoon nu als voorzitter even in overweging geven.
Het is een rapport wat geproduceerd is door de Rekenkamercommissie ten behoeve van de Raad. Het ligt ter bespreking voor, er is een informatiebijeenkomst geweest. Wat mij betreft is die discussie gevoerd vanavond, waarbij de aanbevelingen die in het rapport staan door u worden overgenomen en daardoor bij het college komen te liggen. Dat is wat mij betreft de conclusie. Voldoende discussie? Discussie kan ook kwets zijn. Dan is daarmee dit agendapunt afgehandeld. Gaan wij over naar agendapunt 18. Het vaststellen verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tenalo 2010. Iemand daarover het woord? Niemand? Besluitvorming? Wie is tegen dit besluit? Met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 18a. Wijziging percentage onroerend zaakbelasting. Wie wenst daarover het woord te voeren? Niemand. Wie is tegen dit voorstel? Niemand. Met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 19. Een forse begrotingswijziging. Het gevolg van agenda punt 14 onder andere. En vorige keer. Wie wenst het woord te voeren? De heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, heel kort. U kent ons standpunt met betrekking tot Haiti. De besluit is door de Raad genomen. Wij zullen dus in dit kader zullen wij dan de begrotingswijziging wel moeten goedkeuren. Want je anders wel hele rare toestanden krijgt. Ons standpunt kent u.
Met die bemerking gaan we over tot besluitvorming. Wie is tegen het voorstel? Niemand. Met algemene stemmen aangenomen. Dan agenda punt 20. Iemand daarover? Niemand. Dan gaan we naar agenda punt 21. Informatie uit de raadswerkgroep kaderbrief planning en controle. Ik kijk even naar de voorzitter mevrouw Hofstra. Wenst u daar nog een korte toelichting op te geven of is de informatie die verstrekt is wat u betreft voldoende?
Volgens mij is het voldoende. Alle 8 fracties zijn keurig vertegenwoordigd in onze werkgroep. Dus volgens mij is het overal helder en duidelijk gecommuniceerd en is iedereen blij.
Dan gaan wij direct over tot besluitvorming. Kennis nemen van de informatie uit de raadswerkgroep en de mededeling daarbij dat ieder daarover blij is. Kunnen wij met z'n allen instemmen? Iemand tegen? Niemand. Met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 22. Ingekomen stukken. Iemand daarover? Daarmee afgehandeld. Agenda punt 23. Stukken in de leesmap ter kennisneming. Iemand daarover? Niemand. Al dus afgehandeld. Er zijn geen stukken vanuit de gemeenschappelijke regeling. Dus agenda punt 24. Daarmee afgehandeld. Dan komen wij tot agenda punt 25, de sluiting van deze vergadering. De laatste vergadering van u als gemeenteraad 2006-2010. We gaan 9 maart na de verkiezingen gaan wij een laatste vergadering beleggen waarbij wij afscheid gaan nemen van in principe de hele raad, maar specifiek van een aantal raadsleden die niet zullen terugkomen. Enerzijds is het jammer om afscheid te nemen, maar het is wel weer een raadsvergadering waar ik naar uitkijk en waar we kunnen terugkijken naar een periode van 4 jaar, waarin zeer veel besluiten genomen zijn. Even kijken wat we vanavond hebben vastgesteld. Dat is toch weer een behoorlijke opgave geweest, behoorlijk impact. Ik zeg u hartelijk dank voor... Het is 11:50. Ik vind het nog meevallen gezien de zwaarte van de agenda. Hartelijk dank daarvoor. Nog een plezierige avond en nacht voor diegenen die nog wat sport gaan kijken.